De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move. Stand by touchdown, stand by touchdown.
Want we zien waar is de besmettingsgraad nu het hoogst, waar de vaccinatiegraad het laagst is.
Daarvoor werkt de regering aan een plan.
En dat is interessant. Wilfried
Genee. Ja, programmamaker Emma Wortelboer is vandaag mijn co-host. Slecht bij stem, want ze was gisteren bij het televisiegala. Dan krijg je dat, hè. Verder onder andere ook nog René Mioch, Robert en Brink, Jan Keijzer en Japke D. Bouwma. Alleen die naam al, Japke D. Bouwma. Geweldig. En natuurlijk een van de beste DJ's van Nederland, Thomas Robson. Ja, geweldig. Leuk dat je er bent, Emma.
Ja, dankjewel.
Met die stem valt het mee, begrijp ik.
Ja, toch wel. Moet ik hem even schrapen?
Nee, volgens mij. Dus het is niet zo laat geworden? Of?
Het viel mee. Het was een uurtje of 2:30.
Oh.
Dat is vroeg, toch?
Voor jouw leeftijd moet dat inderdaad heel vroeg zijn.
Dat dacht ik ook. Maar we begonnen ook vroeg. Dus dat, nee.
Maar dat kan dus nog wel tot 2:30 ergens feesten, dus?
Ja, als je mensen kent, dan
Kan dat. Want het was om 12:00 wel gewoon afgelopen.
Zeker,
bij
we werden allemaal uitgebonjourd.
Echt waar?
Ja, het was echt heel rude eigenlijk.
Oh, dat is wel weer jammer dan. Ja. Hey, met wat voor gevoel ben je hier naartoe gekomen? Welke verwachting? Wat zit er in je onderbuik?
Nou, mijn onderbuik... eigenlijk gewoon... Ik ken jou natuurlijk niet.
Nee.
Ik kijk veel naar je. En ik ben wel benieuwd wat deze show mij gaat brengen. Een hele rits aan gasten. Dat wel. Ik heb me echt ingelezen voor vandaag.
Nee, dat doe je normaal gesproken nooit.
Nee, dat doe ik normaal gesproken nooit.
Nee, je doet maar wat dan.
Wel een beetje, ja.
Oh, oké.
Okay. Ja.
En waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je ingelezen dan?
Omdat ik dacht, ik zit hier zo dadelijk naast Wilfried Genee bij BNR. Mm-hmm. Dat is niet de minste plek. Dus dan probeer ik goed voorbereid te zijn. Ook omdat ik gisteren natuurlijk...
Gedronken heb. Veel gedronken heb.
Veel gedronken heb,
maar je kan er goed tegen, want je komt uit Twente.
Ik kom uit Twente.
Manderveen.
Ik kan bier tappen, zeker.
Klootschieten.
Klootschieten kan ik ook. Ja, dat kan ik. Ja, het is niet echt een kunst waar ik trots op ben...
Maar je hebt toch kampioenschappen gewonnen ermee?
Dat klopt, maar dat stelt geen reet voor, joh.
Klootschieten is niet moeilijk?
Nee, dat is alleen
in Twente
gaan. Iedereen kan klootschieten, letterlijk.
Je drinkt wat, je schiet wat.
Nou, je hoeft niet eens te schieten. Je moet rollen over asfalt of zand. Ligt eraan waar je klootschiet.
Ook bij ons in het dorp zijn ze aan het klootschieten... maar dan schieten ze zo'n duif er vanaf, zo'n vogel ervan.
Ja, dat is kleiduif schieten.
Oh, dat is kleiduif
schieten. Dat is weer iets anders.
Maar wat is klootschieten dan?
Dat is met een hele zware lode bal... over een straat rollen.
Maar waarom heet het dan klootschieten?
Omdat de kloot is.
Ja, maar je schiet hem toch niet?
Nee, maar het voelt wel alsof je hem schiet. Want hij rolt heel smooth zo over het asfalt. Als je
daarom
het
heet het schieten?
Dat denk ik. Ik heb het ook niet verzonnen.
Nou.
Ja.
Oh.
Nou, leuk.
Weer wat geleerd allemaal, ja. En dat ik ook presentator ben van het andere programma op tv.
Ja.
Stoort je dat? Of vind je dat vervelend? Of vind je dat lastig? Of...
Totaal niet. Ik kijk daar graag naar. Verras je dat?
Nou ja, de hysterische bakvis die is ook voorbijgekomen bij onze uitzending natuurlijk. Dat ging over jou. Johan riep dat.
Ja.
Hoe vond je dat toen dan?
Ja, dat is Johan, I guess. Ja. Ik kijk daar niet echt van op. Nee.
Het is eerder een compliment, bedoel je? Dat als iemand iets van je vindt, zeker als het Johan is, dan is het lekker.
Wellicht wel, ja.
Ja,
ja want ik heb ook wel vaak dat ik denk, ja, hij zegt het wel. En hij vindt het waarschijnlijk ook wel echt. Maar het is ook tv. En ik weet ook hoe dat werkt. Dus
Ja, want hoe werkt tv dan?
Nou, ik voel me soms wel een beetje Johan. Want volgens mij roept hij ook vaak dingen... waar mensen dan achteraf over vallen. En dat beseft hij zich dan niet zo in het moment. Nou, dat heb ik ook.
Oh, dus het is een soort impulsiefheid waar jij je wel in herkent.
Eigenlijk wel, ja.
Maar ik lees ook in interviews van jou dat je zegt... dat je het leuk vindt om tegen de schenen te schoppen om het schoppen.
Ja.
Maar het is toch gek? Waarom wil je schoppen dan?
Ja, dat weet ik niet. Het is een soort recalcitrantheid die in me zit. Al sinds dat ik jong ben. Ik krijg het er maar niet uit.
Maar is dat... Want ik begrijp niet. Ik mag ook wel regelmatig iemand even een tikje geven. Maar dat doe ik meestal als er een aanleiding voor is. Als iemand iets geks heeft gezegd of iets raars heeft gedaan... dan voel ik wel de behoefte om daar iets mee te doen.
Ja.
Maar als je zegt ik wil schoppen met schoppen... dan heeft het toch eigenlijk helemaal geen...
Nee, het heeft soms ook geen reden. En dat is ook iets wat ik me vaak afvraag. Of ik dingen echt vind. Of dat het gewoon mijn recalcitrantheid is.
Maar is het voor het effect eigenlijk? Je bent louter op effect uit.
Ja, soms wel, ja. Ja.
Maar wat brengt je dat dan?
Nou, een gesprek. Een aanleiding om er verder over door te praten. Het is ook vaak in mijn gezin zo dat ik dan... advocaat van de duivel speel. Gewoon voor de sake of argument. Dat vind ik dan leuk.
Ja, dat er wat gebeurt. Dat juist. Iedereen wakker schrikt.
Nou, bijvoorbeeld. Ja, en dan is het niet per se echt de mening die ik aanhang. Of het gevoel wat ik er zelf bij heb.
Maar wie ben je dan eigenlijk?
Ja, dat vraag ik mij ook nog steeds af. Ik ben er nog niet achter.
Nee. Maar dat bevredigt wel om iemand te spelen die je misschien zelf helemaal niet bent.
Soms, ja. Soms ook weer niet. Het kent vele gezichten. Soms vind ik het ook heel vervelend dat ik...
Wat drijft jou dan, Emma Worteboer? Wat wil jij dan?
Nou, dat gaan we gelijk de diepte.
Nee, maar dat zit ik me dan gewoon af te vragen. Je schopt om het schoppen. En je weet het zelf soms niet eens waarom je het doet. Wat drijft jou dan?
Ik vind... In het vak bedoel je? Of
ja,
in het leven?
In het leven, klaarblijkelijk doe je het ook. Je doet het bij je familie, ja. Je doet het op tv.
Ja, nou, ik vind goede gesprekken vaak de moeite waard. Dat vind ik leuk. Ik hou van...
Maar je kan toch ook een goed gesprek hebben met iemand zonder hem gelijk een schop te verkopen, bij wijze van?
Zeker, ja, dat doe ik ook
of
wel.
Of een mening te verkondigen die je helemaal niet vindt.
Dat is zeker waar. Ik zeg ook niet dat ik alleen maar schop om het schoppen. Ik zeg alleen dat het soms voorkomt dat ik dat doe. En dat ik mezelf daarop betrap. Pas later, nooit in het moment. Want dan... word ik overmand door impulsiviteit of een soort gevoel of whatever. Maar ik weet ook nog niet zo
maar
goed.
Is dit een tijdelijke fase? Heb je het gevoel, ik heb straks wel zoveel bereikt... of ik heb zoveel vertrouwen in wat ik kan of wie ik ben... dat ik het niet meer nodig heb?
Misschien wel, dat
trucje weggaat dan?
Het zou heel goed kunnen dat dan van me afglijdt. Het is waarschijnlijk ook een soort onzekerheid en veiligheid... omdat ik weet dat het voor mij een leuke positie is om in te zitten soms. Omdat ik dan zelf.
Is een middel.
Niet... Ja, soms wel, ja.
Dan word je niet altijd even vrolijk van?
Nee. Niet altijd. Nee.
Wanneer geeft het je wel vreugde dan?
Als het dus een goed gesprek oplevert.
Als er iets spannends ontstaat.
Want ik hou wel van reuring en aanstootgevende
dingen. Ik ben de laatste die daar iets over zegt. Hè? Want ik bedoel, ik vind het aan de ene kant ook altijd wel spannend. Maar ik probeer me alleen voor te stellen dat je schopt om het schoppen. Dat snap ik niet helemaal. Maar dat zal nog een fase. Je bent nog jong. Ik bedoel, dat raak je op een gegeven moment ook kwijt.
Of misschien niet.
Dat je het voor de rest van je leven vasthoudt.
Ja, wie weet.
Op om het schoppen.
Ja.
Oké, wat zijn jouw kwaliteiten als je ze mocht analyseren dan?
Mijn kwaliteiten zijn denk ik dat ik ben een hele trouwe collega.
Dat is niet spannend, hè?
Wat?
Trouwe collega zijn is niet spannend. Als we het nu hebben over wat je kan.
Oh, wat ik kan. Ik kan heel goed vastbijten in iets. Ik kan heel goed... Wat kan ik nou? Ik kan denk ik... Weet ik eigenlijk nog niet.
Jawel, je moet het toch wel een beetje weten, anders doe je dit toch niet? Je weet toch wel waarom je dit vak hebt gekozen?
Ik kan heel goed puzzelen. Ik kan heel goed...
Kruiswoordpuzzels?
Nee. TV maken vind ik ook puzzelen.
Oké.
Ik kan dat heel goed, denk ik. Ik ben heel creatief. Ik kan denk ik heel goed in een split second een beslissing maken en daarvoor gaan. Ik ben stressbestendig en ik,
Stressbestendig?
Ik ben wel stressbestendig, ja.
Want ik denk dat heel veel mensen dat niet gelijk denken. Dat je nogal opvliegerig en onrustig kan zijn en nog wel eens in de schrik kan schieten. Maar dat is dus niet zo.
Nou, dat kan ik wel, maar ik hou daarvan. Ik kik daarop. Het is niet dat ik dat als iets vervelends zie.
Ja, vind je het leuk tot nu toe?
Nou, ik vind het wel pittig eigenlijk, ja.
Pittig of prettig?
Pittig en prettig.
Oké. Zullen we het vast proberen te houden dan?
Ja. Jij bent de baas.
Nou, en er is nooit iemand de baas, hè? Ik bedoel, je bent er altijd zelf bij. Dat is een hele belangrijke les in het leven.
Maar...
bij alles wat je doet.
Oké. Nou, ik luister.
Ja, vaardelijk. En ondertussen, ik bedoel, onder andere René Mioch komt zo meteen voorbij. En natuurlijk ook Robert en Brink, grote namen uit de tv. Je kan eventueel een aantekeningblokje erbij pakken. Tips opschrijven.
Ja, want ik zal mijn blaadje omdraaien.
Je wilt er nog lang niet uit, volgens mij, uit die tv.
Nee, zeker niet, nee.
Maar goed, gaan we zo weer door. Vrijdag 15 oktober. We zitten, en dan moet ik even goed opzoeken dat ik het goed zeg. Fosbury & Sons, dat is dan in Amsterdam, op de Prinsengracht. Ik weet niet of je zo langs kan komen of niet, of dat mogelijk is. Nou ja, niemand weet het op dit moment. Het is een soort ZZP-plek. En ondertussen is ADE ook volop bezig. En dat wordt hier dan ook georganiseerd. En Emma Worteboer is heel druk gesprek met onze volgende gast Jasper Goosen. Waar ging het gesprek over?
Ik was even aan het schenen schoppen.
Nu al?
Nee.
Zo snel al? Nee. Nou ja, Jasper zat er nog wel bij te lachen, dus het deed geen pijn.
Ik heb een scherm eens aangetrokken.
Kennen jullie elkaar? Of?
Nee.
Ik ben haar broer.
Nou ja, nu je het zegt. Het is genoeg gelijkenis. Jij bent van, moet ik goed opschrijven, oplezen. Apenkooi evenementen. Onder andere van de festivals Digital. Amsterdam Air, Open Air. En Strafweer, ken je dat? Ga je wel eens naar dat soort festivals toe?
Nee, ik ben eigenlijk niet zo van festivals.
Je zit veel thuis, hè? Ja, je bent een kluizenaartje met je vriend en zo. En dan boeken lezen en dat soort dingen.
Je hebt je goed ingelezen.
Ja, ik moet me altijd goed voorbereiden, ja. Dus je bent niet van de festivals?
Nee, eigenlijk niet.
Was jammer.
Ja. Wat zou je Emma aanraden voor haar leeftijd? Ze wordt binnenkort 25, dus...
Amsterdam Open Air, denk ik.
Echt?
Ja.
Is dat niet een beetje basic?
Ja, ik ken je niet zo goed.
Nee, dat is waar.
Dat is een interessant modelletje. Waarom zou je haar dat aanraden? Want wat is er zo leuk aan dat evenement? Ja,
omdat het een dwarsdoorsnede is van alles wat er in het Amsterdamse nachtleven gebeurt.
Wat gebeurt daar dan precies?
We hebben verschillende soorten muziek, allerlei verschillende promotors. Veel bekende Amsterdamse DJ's die daar draaien. Dus Tom Caron bijvoorbeeld, die draait ook elk jaar. Die ken je ook vast wel. Dus,
zo te zien niet.
Ik ken Tom Caron niet.
Tom niet?
Nee. Okay,
nou.
Nee, sorry.
Is dat de jockey die je wel kent?
Van de radio. Maar ja? Niet. Nee, ik ben nooit zo thuis in DJ's eigenlijk. Maar ik vind het altijd wel prima van wat erop staat. Ja.
Waarop staat?
Nou, in de club. Het maakt me nooit zo heel veel uit wat voor muziek er wordt gedraaid.
Als het maar bier.
Okay.
Ja, eigenlijk
als het maar bier is. Jasper, waarom ben je dit geworden eigenlijk? Waarom ben je dit vak opgegaan?
Ik studeerde en ik had een bijbaantje achter een bar. DJ viel uit. En ik draaide ervoor eigenlijk ook heel lang al. En ik viel eigenlijk gewoon weer voor dat draaien. En ik rolde het nachtleven in. En het nachtleven is zo leuk. Er gebeurt zoveel.
Ook
veel
nu?
Creativiteit.
Ja? Ook in deze tijd?
Nee, in deze tijd een stuk minder natuurlijk.
Maar die creativiteit die je in het nachtleven tegenkomt, waar bestaat die precies uit dan?
Er zit een bepaalde vrijheid bij mensen. En mensen hebben ook best wel veel respect voor elkaar. Dat mis je overdag, vind ik. En 's avonds komen er allerlei groepen mensen bij elkaar die best wel divers zijn, maar die heel goed met elkaar in een ruimte, gewoon naast elkaar, vredelievend. En,
welke groep hoor jij dan?
Ik hoor niet meer bij een groep. Ik hoor bij de groep mensen die al veel te lang meegaan in deze scene.
Maar ondertussen bezoek je elk festival nog steeds waar je naartoe kan gaan.
Zeker.
Zeker jij eigen festivals.
Ja.
En dat bevredigt nog steeds?
Wel op een andere manier. Dus voor mij is het wel echt business ook. Maar ik geniet er nog wel enorm van. Ik kom ook echt heel veel leuke mensen tegen. Heel veel verschillende mensen. Mensen uit het buitenland, jonge mensen, oude mensen. Op ons festivals komen ook mensen van 60, 70 jaar.
Nee. Serieus?
Absoluut.
En mensen dat zijn er enkele. Cor is in de 90 of 100.
Ja.
Robert en Brink, ook toch al. Die komen daar gewoon en ook nog steeds uit hun dak gaan.
Ja, het zijn er enkele natuurlijk, maar die zijn er zeker, ja.
En wanneer wordt ooit het probleem opgelost van de wachtrijen voor de drank?
Jij komt al heel lang niet op festivals, dat blijkt. Want op ons evenement denk ik dat je maximaal 5 minuten staat te wachten op een biertje aan de bar.
Huh.
Ja.
Wauw, dan moet ik inderdaad maar weer eens terug.
Wanneer is het voor het laatst geweest dan?
Ja, ik denk dat het...
Je bent 25.
Ja, ik ben 24.
Kom op, man.
Op 24.
Maar binnenkort 25, 26 oktober.
Nou, mijn probleem met festivals is ook vaak de praktische kant van festivals. Dus dat wachten, dat in de rij staan, dat de drukte. Ik hou niet zo van drukke plekken. Maar dorpsfeest vind ik dan wel weer leuk. Maar daar ben jij dan weer niet, denk ik, heel erg mee bezig.
Nee.
Dorpsfeest, de Mannenveen, dat soort dingen.
Ja.
Ja.
Daar zijn misschien wel langer te wachten nog. Aan de bar.
Nee, daar wordt gewoon bier aangesleept. Gewoon zo in trace, zo hatsflat. Ja. Ja, maar het is dus opgelost? Of?
Ja, absoluut. Hey, ook wij gaan met de tijd mee. Hè? Dus wij maken ook gebruik van allerlei technieken. Je kan bij ons gewoon pinnen aan de bar, ook met je telefoon. Dus dat gaat allemaal hartstikke snel.
Ja. Als mijn moeder nu zit te luisteren op dit moment naar de uitzending, ze wil graag weten wat ADE inhoudt en hoe groot het is. Wat kun je dan kort zeggen tegen
haar? Volgens mij dit jaar zijn er 350 evenementen in het hele weekend. Van ik denk woensdag tot en met zondag. Ik denk dat er zo'n 300.000 bezoekers zijn. Best wel veel, vind ik ook.
Maar het lijkt niet onder de maatregelen dat tot 12 uur en niet langer. Dat hebben jullie nog niet echt last van.
Nee, dat is gewoon... En dan wordt het misschien een heel lang verhaal, want dan gaan we het hebben over wat ik hiervoor heb gedaan. Maar,
ik weet het niet. Nu wordt het interessant opeens. Wat heb je hiervoor gedaan?
Wij hebben gedemonstreerd met Unmuters.
Ja?
Eigenlijk tegen de maatregelen die er vanuit de overheid zijn opgelegd voor onze sector. We hebben met fieldlab onderzoeken hebben we eigenlijk aangetoond dat we hartstikke veilig evenementen kunnen organiseren zonder beperking van capaciteit. Dat het ook echt niet uitmaakt dat je dat in de nacht doet. Dus we hebben nu een aantal regels opgelegd gekregen. En waar we prima mee kunnen werken overigens.
Maar wat je zegt, als je tot 12 uur tegen elkaar aan kan staan, kun je na 12 ook tegen elkaar staan. Dat is
tuurlijk,
wat je bedoelt.
Ja, het is zolang iedereen gewoon gecontroleerd wordt aan de deur, is er echt geen enkel verschil of het nou voor of na 12 uur is.
Nee.
En je ziet ook aan het aantal gevallen in de ziekenhuizen dat het eigenlijk hartstikke goed gaat. Want we zijn al een paar weken gewoon aan het feesten overal in Nederland. Er zijn grote mensenmenigtes bij elkaar. De cafés zitten vol, de clubs zitten vol. Alleen dan overdag. Dus.
Vroegpiek is het nieuwe afteren.
Nou, ja. Ga je wel eens afteren dan?
Ja, als je naar een feestje gaat.
Maar je hebt toch geen volledige capaciteit, neem ik aan, nu nog?
Nee, ja en nee. We hebben geen volledige capaciteit. Het is op 75%. Alleen de praktijk is dat we heel vaak ook de volledige capaciteit van zaken gewoon niet gebruiken. Dus we kunnen eigenlijk met best wel veel evenementen op een normale capaciteit, voor ons normale capaciteit, draaien. En dat is dan niet de capaciteit van de omgeving waar je in zit.
Nee.
Nee. En er zijn absoluut ook evenementen die wel op 75% draaien. Alleen, ja, daar zijn nog steeds met heel veel mensen bovenop elkaar ook.
Maar heb je nou het gevoel dat met het Unmutos en die acties die jullie hebben gevoerd, dat het iets teweeg heeft gebracht? Of denk je, vechten tegen windmolens?
Dat vind ik heel lastig te zeggen. Hey, misschien dat we nu iets mogen vanwege die demonstraties. Maar ja.
Maar ga je dit nog meer doen? Er staan nog meer op.
Nee, we gaan planning, er niet, nee, we gaan er op dit moment niet meer doen. Ik denk dat het sentiment in Nederland ook niet dusdanig is dat als we nu weer gaan demonstreren, dat mensen dat gaan begrijpen. Heel veel mensen die zeggen ook van, ja, maar jullie mogen nu toch ook en jullie kunnen evenementen organiseren. Maar dit is niet de manier waarop wij onze evenementen willen organiseren. Tijdens AD heb je normaal ook een heel tof dagprogramma. Ja. Allerlei conferenties. Je hebt mensen uit heel de wereld die hierheen komen. Echt iedereen uit ons zien, die komt hierheen. Dus de hele stad die pijlt echt uit. En je hebt allerlei leuke gesprekken. Je hebt zakelijke gesprekken. Eigenlijk is dit de tijd van het jaar waarin je de basis legt voor het festivalseizoen van volgend jaar.
Oké, nog even tips dan voor Emma. Die woont in Amsterdam. Even wat tips voor haar, gewoon de komende dagen.
Waar moet ik heen?
Je moet sowieso een keertje naar Digital in de Scheepsbouw Loods. Want dat is echt heel tof. Maar er is zoveel leuks te doen. Lo-fi is een leuke plek. Een beetje vuig.
Vuig?
Vuig, ja.
Mooi woord is dat, ja. Zeg.
Vuig is mooi.
Ouderwets. Ja. Je hebt heel veel leuke, toffe plekken. Vanavond nog No Art, maar ook Pleinvrees.
Pleinvrees, daar ben ik wel eens geweest. Ja,
dat heb jij toch een beetje, Pleinvrees?
Ja, ik heb wel een beetje Pleinvrees.
Maar, niet op een dorpsfeest.
Niet op een dorpsfeest, nee.
En dan ga je allemaal zelf ook naartoe?
Ja, ik ga ze allemaal af. Dus ik blijf overal een uurtje en dan ga ik weer door naar een andere locatie.
Maar drink je dan ook wat? Of?
Ja, 0.0.
0.0?
Ja. Oh ja, ik zie het.
Want je bent al de tijd in charge, zeg maar. Je moet alles in de gaten houden.
Nee, gelukkig niet. Nee, ik hoef eigenlijk heel weinig te doen. Daarom heb ik die ruimte ook om al die locaties af te gaan.
Ja. Wat is jouw exacte functie dan?
Ja, helemaal niks.
Lul van paardenspul gewoon. Ja, je kan gewoon overal naartoe een lol maken. Dat is wel bijzonder, toch?
Ja, heerlijk.
Maar je verdient er ondertussen wel aan, hoop ik.
Dat hoop ik nu eindelijk wel, ja. Ja.
Eindelijk wel?
Ja, we hebben 2 jaar lang niks kunnen doen natuurlijk.
Nee. Nou, dan wens ik je daar heel veel succes mee, Jasper.
Ja, dankjewel.
En veel plezier natuurlijk ook.
Ja, hè? Zeker. Komen we nog ergens langs vanavond?
Nou, noem eens wat. Digital heb ik net gehoord.
Langs, ja.
Digital.
Alsof je echt gaat.
Ik heb nog een uitzending vanavond. Maar misschien dat ze mee willen, de mannen. Ja. Johan en René zijn gek op digital.
Nou, dat zou ik te gek vinden.
Ja. Ja. Jasper, bedankt.
Ja.
Goedjes.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Stand by touchdown.
Maar ook premier Rutte die heeft dit jaar wat uit te leggen.
Want nog nooit zat Nederland zo lang met een demissionair kabinet als nu.
Wilfred Genee.
Ja, Robert en Brink heeft een nieuwe baan en daar komt hij alles over vertellen. En naast hem zit de zeer leergierige Emma Wortelboer. Emma, wat zou het als eerste willen vragen aan dit tv-icoon?
Ja,
Nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
Dat belooft heel goed.
Maar wat betekent Robert en Brink voor jou? Ik bedoel, jij droomt ook van spelletjesprogramma's volgens mij, toch?
Zeker waar, dat lijkt mij heel leuk om ooit te doen. Ja, wat betekent Robert voor mij? Robert betekent voor mij televisie. En ook wel een soort vertrouwde toon van televisie.
Maar gewoon buiten categorie zitten we hier aan tafel, hè? Gewoon de A-sterren, de Champions League.
Jongens, even rustig. Dat is wel waar. Even rustig.
Ja, nee, maar dan heb je toch vragen. Die moet je helemaal leeg vragen, zo'n man. Dan moet je aantekeningen gaan maken.
Ik vroeg net, is hij muzikaal? Dat vroeg ik net.
Ja.
En toen zei hij, ja, en heel intelligent. Dus ja. Dat weet ik dan nu.
Maar jij wil heel graag een spelshow, spelletjes presenteren?
Nou ja, ik kijk graag naar spelletjesprogramma's. En ik hou van studioshows, maar ik weet niet of dat schijn is of dat het echt leuk is.
Nou, het is heel belangrijk, les 1 in het presenteren van een spelletje op tv. Dat vertelde ooit de bedenker van Lingo, Ralph Andrews, een Canadees. Die kwam toen bij de eerste uitzending en zei, remember Robert, the only star of the show is the game. Dus hou je gedijst.
Ah, duidelijk.
Ja.
Nou. Maar zo doe je het wel. Je brengt jezelf in, maar ook weer niet te veel, toch? Bij de shows die jij.
Ja,
Ja, dat is de essentie.
En hoe kies je dat moment dan?
Nou ja.
Ja, dat doe je op je gevoel natuurlijk. Ja, dat gaat vanzelf. Kijk, weet je, het is natuurlijk een hele lange weg. Ik ben ook maar een... Je zegt net, je had me gisteravond bij de televisiegala gezien... bij het Jeugdjournaal. Dat is echt 7 levens geleden. En toen moest ik nog heel veel... Toen zat ik er nog helemaal niet in. En langzaam dan neem je die techniek tot je... en dan wordt alles normaal en dan kun je daarmee gaan spelen. Ook door veel radio te doen eigenlijk. Ja. En dat bouw je dan uit naar al die... troep die er bij tv komt kijken met licht en geluid en toneel en repeteren met camera's. Dingen die je zelf al lang weet. En die moet je dan gaan uitleggen aan een 35-koppige ploeg. Dus dat is eigenlijk voelt als oponthoud. Dus dat zijn allemaal dingen, dat moet je leren. Jezelf in de hand houden. Bam, bam, bam. Nou, en tussendoor is het gewoon hartstikke leuk om te doen natuurlijk.
En wie was jouw leermeester?
Nou, er zijn er wel een paar geweest. Er was een Engelsman.
Die van Lingo, of niet?
Noel Edmonds.
Oh.
Noel's House Party had je op de BBC.
Ja?
Fantastisch. Dat kon ik helemaal opzuigen. Willem Ruis natuurlijk, maar dat heeft iedereen in Nederland.
Ja, dat heb je allemaal
af.
Sonja Barend heeft mij wel in kamertjes getrokken ooit.
Oh,
toen ik bij de VARA werkte, samen met Ellen Blazer. En liet me echt alle hoeken van de kamers
zien. Oh, niet eens.
Zoals je het zo vertrekt beschrijft, dan worden er de koppen ergens in de bladen. Dat begrijp ik wel.
Ja,
intrekken van de hoeken van de kamer.
Ja. Nee, maar goed, dat was de harde leerschool. Dus dan zei ik, nou, doe maar eens dit en dat. En dan deed ik dat en zeiden ze wat afschuwelijk.
Je zelfvertrouwen werd even helemaal afgebroken.
Ja, maar dan moest je het nog een keer doen. En uiteindelijk dan werpt dat zijn vruchten af.
Kun je nog wat leren?
Nou, ik kan een heleboel dingen niet leren, denk ik. Wat ik bijvoorbeeld echt niet zou kunnen... en dat weet ik 100.000% zeker, is... een talkshow presenteren. Ik zou me geen raad weten.
Echt niet?
Nee.
Maar waar komt dat door dan? Denk je?
Ik denk dat ik me ten eerste niet interesseer voor al die mensen die iets komen verkopen.
Dat kan ik me voorstellen.
Zoals ik nu die film.
Ja. Ja.
Ik zou er geen geduld voor hebben, denk ik.
Maar moet je echt interesse hebben? Bedoel...
Ja, eigenlijk moet je dat wel hebben, ja. Als het je namelijk helemaal geen reet interesseert, dan ga je dat uitstralen.
Maar Matthijs van Nieuwkerk heeft toch ook niet altijd interesse
in? Jawel. Ja. Nee. Luister, op dat moment wel.
Ja, op dat moment misschien wel.
Nou,
ja,
zo gaat
dan zet
het.
Je dat aan.
En dan leg je er enthousiasme in. Dan zeg je, zo, wat een schitterend onderwerp.
Ja,
zeg, oh, en dat heb ik altijd al een keer willen zien. Ja. Wat fijn dat je er even over komt vertellen. Dus dan heb je al een bepaalde sfeer. En dan gaat die persoon open en dan neem je dat mee. Goed dat je er bent, Robert. Televisie hier komen.
Heerlijk. Ja.
Want je komt hier uiteindelijk om iets te verkopen. De grote Sinterklaasfilm Trammeland in Spanje.
Ja.
En Ja. Je gaat gewoon je eigen stem gebruiken, heb ik ook gehoord. Want jij kan heel goed de Sinterklaasstem doen, maar...
Ja, het hangt er een beetje tussenin. Ik had nog nooit in een film gespeeld. Dat was heel spannend.
Ook weer nieuw dus.
Nou, ik had het wel eens gedaan, maar ik had in één film gespeeld. En daar was ik helemaal uitgeknipt.
Welke was dat?
Ja, toen moest ik mezelf spelen.
Dat ging zo slecht. Hebben ze eruit geknipt.
En wel een hele nacht gedraaid ergens. Maar goed, dit geheel terzijde. En 2 jaar geleden of zo was de All You Need's Love film met acteurs... Dus ik werd gespeeld door Fetja van Huet.
Ja.
Ik had daar een cameo. Althans, dat hadden we zo bedacht. En uiteindelijk resulteerde dat in 3,2 seconden... dat ik ergens heel vaag achterin... Niemand heeft dat opgemerkt. En ik zelf heb het nog net kunnen zien. Dus dat is heel sneu.
Iedereen aanstoten, kijk, daar zit hij.
Ja, daar heb je me.
Maar nu is het echt een volle rol. Hoe was het?
Ja, spannend en gek. En als adviseur van Sinterklaas heb je natuurlijk een belangrijke rol... En het was van de zomer en het was heel warm. En je moet allemaal jurken aan en lijm op je gezicht. En je wordt claustrofobisch eigenlijk.
Ja.
Als je op een binnenplaats staat waar het langzaam 60 graden wordt... en alles begint weer af te vallen en dan moet er extra
lijm... Ja, net die ene zomerse dag die we dit jaar hebben gehad, die heb jij getroffen.
Het was waren 2 weken echt en dat was toen exact toen.
Ja. Ja, dat zo warm was.
Maar het is heel makkelijk, want je kan je natuurlijk verstoppen in dat pak.
Ja. Maar voel je je dan ook echt Sinterklaas? Werkt dat zo?
Ja, dat is wel zo, ja.
Dan ga je ook echt zo praten en dingen uitdelen?
Ja, wel zo. Ja, dat moet ook wel een beetje, want je moet niet zeggen... Nou, mensen...
Hey, gooi die cadeautjes even.
Zou ik wel verfrissend vinden.
Ik zou het geweldig vinden als ik het zo hoor, ja. En je hebt natuurlijk Bram van der Vlucht voor je. Die wil je ook niet imiteren. Je wilt een eigen...
Nou, eigenlijk wel.
Ja.
Ik heb hem wel heel erg in gedachten gehouden. Want Bram, die nam het zo serieus.
Ja.
Dat je echt... Die ja, ik neig toch altijd wel snel een beetje... ook een beetje naar rommelig worden. Of ja. Een beetje gek. Of iets geks roepen of zo. Of...
Ik heb de eer gehad om ooit een keer een Sinterklaasshow te doen met Bram van der Vlucht. Dat was voor de staatsloterijshow. De presentator niet zou doen. Die kon niet, dan mocht ik het doen. En toen had Bram, die was van nu dan de wensen vergeten. En dan was het dus zo. Ik zei, nou Sinterklaas, laten we nu even daar naartoe lopen in de studio. En zei, nou meneer Wilfred, heb ik helemaal geen zin. Ik zei, nou Sinterklaas, het lijkt me een heel goed idee dat we nu even naar de andere kant van de studio lopen. Waarop is, nou meneer Wilfred, ik zit hier prima op die stoel. Maar het was live. Dus op een gegeven moment moest ik hem echt als een tabbert meetrekken. En toen zei hij, oh meneer Wilfred, nu weet ik waar we naartoe gaan, zei hij dan weer. Dat deed hij echt geweldig. Was echt fantastisch om mee te maken. Ja. Maar nou heb je kleinkinderen.
Ja.
Dat is best link.
Nou, die jongsten die dan echt geloven, die heb ik nog niet meegenomen, nee. Dus
nee.
Ik heb geen idee. En die van 9 en 11, die waren mee naar de première, want die was er ook natuurlijk.
Ja, en die zijn er al en, doorheen, zeg maar.
En dan worden ze, nou ja, tuurlijk. Maar die
weten het al.
Ja. Moet je dan ook als Sinterklaas naar de première?
Ben je gek, zeg. Stel je voor. Als een soort,
het hoeft niet.
Dat is een soort schrikbeeld van iedere wat oudere presentator. Hetzelfde dat ik mezelf al jaren... als ik heel zwaar droom... dan zie ik mezelf op een braderie op een kar... All in His Love staan spelen, weet je wel? Dat het helemaal misgaat met je. En dat zou dit ook een beetje...
Geen verwijzing naar Henny Huisman dit, toch? Niet. Zo bedoel je toch niet?
Nee,
nee oké. Okay,
ik heb het over mezelf.
Ja, dat is je angstbeeld gewoon. Dat kan gebeuren. Ja.
Oké.
Nou, ik voelde er toch iets onder zitten. Maar ja, misschien heb ik het volkomen verkeerd gesteld. De café van jou zit hier om de hoek trouwens, toch?
Ja, begrijp ik. Dan ga ik direct lekker een biertje drinken in mijn eigen kroeg. Hoe leuk is dat?
Als ik sneuvel dan in Euvel, dan Beuvel toch? Hè?
Ja,
dat is hier.
Ja.
Ron Brandstede kwam hier graag vroeger enzovoort. Wanneer komt hij uit? Het is binnenkort kerst of Sinterklaas.
Hij is al uit. Hij is al uit. Ja, ja, ja.
De mussen vallen van het dak, zie ik aan de overkant. Nu zie je al uit.
De pepernoten liggen al in de winkel.
Ja,
ja, ik vind het ook een beetje vroeg. Maar goed, de bezoekcijfers schijnen heel goed te zijn. Dus,
ja.
Maar dat is verder niet mijn pakje aan natuurlijk. Ik vond het heel leuk om zoiets te doen. En als je dan...
Eenmalig of meerdere keren gaat dit worden?
Nee, wel meerdere keren, denk ik.
Het acteren smaakt naar meer.
Nou, het acteren. Dit dan. Een echte rol, dat ambieer ik nog niet. Maar we gaan afronden, hoor ik.
Nee, want wat zijn dingen die je nog wel ambieert dan? Geen talkshow dus, maar zijn er nog dingen, ik bedoel...
Nou, weet je waar ik heel erg ambieer is? Nog even door te kunnen met waar ik mee bezig was voor corona. Dus ik heb 10 jaar lang het programma Lovers in the Air gemaakt.
Ja.
Over de hele wereld families bij elkaar brengen. In alle continenten en weet ik wat allemaal. Nou, langzaam gaan de grenzen weer open en de dingen... Nou, ik denk dat als we nu op pad gaan, dat worden werkelijk waanzinnige sessies.
Wordt weer janken.
Dat wordt zo heftig. Ik bedoel, ja, mensen kunnen echt, konden echt niet bij elkaar zijn.
Jarenlang, 1,5 jaar of zo, weet je wel. Dus dat is wel heftig. Dus dat ga je ook weer doen, of is dat dan niet helemaal zeker?
Dat is wel, staat in de planning.
All You Need Is Love, neem ik aan, gewoon doorgaan, toch?
Alles.
En je hebt net één belangrijke tip gegeven. Het is All About The Game. Wat zou je haar nog meer mee kunnen geven? Hier zit ze, 24 lentes jong.
Ja.
En jij bent natuurlijk geroutineerd. Wat zou je haar nog meer willen geven in het vak?
Nou, je bent lekker bezig, denk ik. Ik bedoel, je bent ontspannen, je bent open, je bent nieuwsgierig. Wat willen mensen nog meer? Dat gaat goed.
Nou, Wilfred heeft wel wat ideeën, volgens mij.
Ja, maar... Nee, ik zie het volgens mij ook niet. Heeft je toch ook uitgenodigd?
Ja.
Zeker waar.
Ja. En ik denk absoluut dat je wel talent hebt. Alleen dat je voor jezelf moet gaan uitmaken hoe je je talent wil gaan inzetten.
Ja,
daar ben je nog niet helemaal uit, volgens mij.
Daar ben ik ook echt nog niet uit.
Dat gebeurt ook door de dingen die op je pad komen. Dus als jij morgen inderdaad voor een spelshow gevraagd wordt... Of spelshow, maar...
Ze wil de nieuwe Linda de Mol worden. Moet je dan gaan?
Je moet hoog inzetten.
Ja.
Ja.
Je kijkt nu wat zuinig op het.
Nee, maar goed, dat is ook onzin. Je moet de nieuwe Emma Wortelboer worden.
Juist.
En dat heeft niets met niemand te maken. Maar je kan niet meteen op het hoogste podium klimmen.
Dat is ook niet de bedoeling.
Moet je rustig opbouwen. Daar hebben we de afgelopen maanden toch ook weer een aantal heftige voorbeeldjes van mogen aanschouwen.
Absoluut.
Doe dat niet.
Nee. Tot slot, is er veel trammeland in Spanje?
Och, mensen, hou op.
Het is veel.
Ja, Sinterklaas, zeg, wat die allemaal meemaakt.
Ongelooflijk. Nou, dan wil ik dat zeker zien. De grote Sinterklaasfilm, Trammeland in Spanje met Robert en Brink. En die genieten van, dat zie ik aan je.
Nou, het leuke is, Martien Meiland die speelt er ook in.
Oh.
Peter R. de Vries trouwens ook.
Ja,
wat heel heftig is om dat te zien. Dat is echt bizar als je
hier
op de hoek,
als je erover nadenkt.
Hier achter. Maar die Martien, daar heb ik zo enorm plezier mee gehad.
Had je die verwacht?
Niet. Nee.
Echt niet?
Nee, nou, ik kende die man niet. Dus,
nee. Ja. Nou, alleen met leuke dingen. Lekker biertje toegewenst zo meteen. Café Heuvel.
Ja. Ja.
Veel plezier. Dankjewel, Robert.
En dankjewel, jullie ook. Er staat... Shake it.
Maar ik zie je niet meeschrijven, Emma. Ik zie je niet meeschrijven, maar je stopt het allemaal in je hoofd gewoon. Al die tips.
Moet ik het van je opschrijven?
Nee,
ik wil het best wel doen.
Lievertje, je hoeft niks te doen. Maar omdat je aan het begin van deze uitzending zegt dat je wel aan het zoeken bent nog naar je eigen vorm, keuzes. Ja. Waar ligt je kracht? Wat zou ik anders moeten doen? Schoppen om het schoppen, dat soort dingen. Dacht ik, misschien pak je een paar van die tips even mee.
Ja, nee, dat doe ik ook wel. Maar ja, ik kan niet zo goed schrijven.
Oh, oké. Okay. Nee. Hey, en dat van dat Linda de Mol is toch echt waar? Dat heb je toch wel eens geroepen? Dat je dat als
voorbeeld
zeker,
dat is ook wel waar. Het is alleen, ja, ik zeg dat ook meer als een soort, weet je, shooting for the stars. Het is niet dat ik verwacht dat volgend jaar gaat gebeuren. Nee, of anytime ooit. Soon. Nou, ik vind haar gewoon een heel inspirerende tv-persoonlijkheid. Ja.
Hey, hoe was het om in de politiek rond te lopen eigenlijk?
Nou, dat vond ik heel leuk.
Ja, hè?
Ja, want het is
voor de vooravond deed je dat.
Voor de vooravond en De Wereld Draait Door onder andere. En ja, het is zo'n gek wereldje. En dat, alleen maar mannen in pakken en dan kom ik
of
daar...
Of truien,
en...
hè, denk erom, ja.
Oh, sorry, ja, truien ook. Ja, ja. Er zit iemand naast me.
Sweaters, ja.
Sweaters, inderdaad. Ja.
Het nieuwe, is zie ik.
Vooral heel mannelijk en wit en gewoon serieus. En ik maak toch iets anders.
Ja, ik vond het wel verschrikkend wat je daar deed. Kijk, er loopt dus eentje weg, zoals Thierry Baudet. Maar het maakte het juist net even iets anders.
Nou, dat vind ik ook. Ik vond het leuk om de politici wat menselijker te maken, zo af en toe.
En dat zijn ze toch wel, Thomas van Groningen. Menselijk, uiteindelijk toch, diep in hun hart.
Het zijn mensen die het land besturen. En ik weet nog wel, ik ga nooit vergeten, ik stond naast jou toen ooit, dat was ook met Baudet, die toen vroeg van welk programma ben jij? En toen zei jij De Vooravond en toen zei hij, dat ken ik niet.
Mm-hmm. Was echt een leugen.
Nou ja, tuurlijk. Dat geloofde ik ook niet, nee. Maar dat vond ik, dat was zo'n spelletje wat hij wel eens doet bij media. Hij heeft het ook wel eens bij ons gedaan. BNR, oh ja. Ja,
BNR.
Ja, Wereldomroep toch, zei hij toen.
Nu moet je opeens zeggen, Thomas. Van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
Overstap gemaakt. Ja, net bekend geworden.
What?
Thomas, die gaat nu op één doen.
Ja.
Die heeft niet gekozen voor het nieuwe programma op SBS6. Die heeft gekozen voor...
Ik zag al ergens dat ik een soort van Judas was... dat ik jou verraden had, Wilfred.
Is dat zo zwaar? Dat werkt zo makkelijk in dit vak. Dat zou ik niet al te serieus
nemen. Nee.
We hadden je er graag bij gehad, Thomas. Maar ik kan me voorstellen dat je beroepsmatig denkt... dat je daar journalistiek en inhoudelijk net iets verder zou kunnen.
Ja, je moet ergens een keer een keuze maken. Ja, je sprong in diepe, weet je. Dat doe je dan.
Ja.
Maar het is niet dat ik jou niet leuk vind, hè. Dus dat zo... Ik ben je wel dank verschuldigd natuurlijk.
Nou ja, nee, je doet het allemaal zelf.
Ja, maar je hebt wel ooit uitgenodigd bij de Oranje Zomer. Dat was heel fijn.
En dat deed hij goed, hè? Ik heb
hem heel goed.
Dat deed hij hartstikke goed.
Ik vond het altijd heel gezellig als je er was.
Ja?
Ja, oké. Okay. Ging het toch ook over, serieus.
Er zat inhoud in en toch gelijk een beetje losheid. En dat is belangrijk in dit vak. En dat denk ik
Dankjewel.
Ook dat ze dat heel goed kunnen gebruiken.
Kan op één ook wel gebruiken.
Ja.
Want, Jezus. Ja.
Nee. Nou, zo erg is nou komen we niet, toch?
Toch wel. Het is toch echt dodelijk saai. Vind je niet?
Nee, vind ik niet. Maar...
Dat meen je niet. Dat mag je niet zeggen natuurlijk. Dat bedoel je eigenlijk. Je bent al gelijk van de publieke omroep. Je bent een dag aangenomen. Jongen.
Ik ben gewoon nog tot eind van het jaar...
Een week geleden had hij gezegd van ik vind het dodelijk saai. Het lijkt net een begrafenis. En nu zegt hij nee hoor, hartstikke leuk.
Ik ben nog tot het einde van het jaar van BNR. Hè? Dus,
Maar wie is je lievelingsduo dan?
Ja, dat vind ik moeilijk. Ik heb ze allemaal gehad inmiddels. Dat is wel leuk.
Nou, ik heb ze allemaal gehad. Ja, ik heb extraordinair dit.
De hele bingo-kaart. Nee, ze hebben allemaal iets anders. Maar ik moet zeggen dat
ze hebben allemaal iets anders.
Ja.
Jezus, wat een politiek zeg. Ga nou wat zeggen, man. Kom op, geef een mening.
Ik vind het altijd leuk bij Jort en Welmoed. Daar gebeurt altijd iets geks. Of Wolter Kroes begint te zingen. Of er komt een slang op tafel.
Ja,
of
Wolter Kroes zingt meestal hoor. Ik weet niet wat het is.
Maar. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Dat heeft wel iets...
Of er komt een slang op tafel.
Er gebeurt altijd iets geks. Dat vind ik wel lachen.
Oké.
Okay. En die hebben ook wel af en toe serieus nood.
Maar die zijn ook weer van WNL volgens mij, toch? Of niet?
Klopt.
Ja, en je bent ook van WNL geworden. Dus dat moet je ook even zeggen dan. Toch erbij.
Ja.
Van welke WNL kan we geworden? Van WNL? Van
Omroep Max.
Omroep Max, ja.
EO.
EO.
En BNNVARA doet ook mee.
Je bent de Hoeven. Wat is dit allemaal? Alle omroepen bediend.
Met ook collega's voor jou dan eigenlijk, toch?
Ik denk het al, ja. Gezellig, aangenaam.
Hoi.
Leuk.
Ja.
Nou, die collega's op een rij hier.
Ja, goed. Hartstikke leuk dat je er bent. En ik hoop dat
zullen we nog meer inhoud hebben? Nog politiek? Nou, daar ben ik voor gekomen.
Wacht even. Bart Snels, GroenLinks.
Ja.
Steunpilaar van Jesse
Klaver. Dat was wel een serieus dingetje gisteravond. Ineens tijdens het televisiering gala. Overigens waar de leider van GroenLinks op het podium stond om een prijs uit te reiken.
Ja, niet tenminste de online videoserie TV-ster.
Noem maar op. Ja,
met Rob Jetten samen.
Er kwam er een tweet naar buiten van zijn financieel woordvoerder. Echt een steunpilaar van die GroenLinks-fractie. Die zegt, ik ben uit onvrede stap ik uit die fractie. Hij is niet eens met die samenwerking. Met de Partij van de Arbeid, die wat hem betreft dus te ver gaat. Een hele brief staat uitgebreid op zijn Twitter. En hij stapt dus op. En dat heeft best wel gevolgen voor GroenLinks. In die zin dat ze een belangrijk Kamerlid met veel kennis en kunde als het gaat om financiële onderwerpen kwijtraken. Maar ja, wat doet dit met de positie van Jesse Klaver?
Nou, vraag ik aan jou. Wat doet dit met de positie van Jesse Klaver?
Nou ja, die stond er al wankel voor, laten we eerlijk zijn. Want de verkiezingenuitslag was niet wat ze gehoopt hadden bij GroenLinks. Toen werd gedacht, nou ja, als we dan mee kunnen gaan regeren, als hij dat bij ons voor elkaar kan krijgen, dan zet hij een mooie stap voor GroenLinks.
Dus hij gooide alles overboord. Hè? Milieu gooide hij overboord. Alles gewoon. Het maakt hem allemaal niet meer uit.
Dat bleek toen uit die omzichten documenten die naar buiten kwamen. Ja, toen kwam de formatie natuurlijk in een soort van rare situatie terecht. En toen was ineens daar dat huwelijk met Lilianne Ploemen.
Ja.
En waren Partij van Arbeid en GroenLinks ineens aan elkaar vastgeklampt.
Voetbal in het Vondelpark met z'n allen. Het was pijnlijk gewoon. Dat was het.
Nou ja, zij zelf vonden het prachtig. Behalve Bart Snels dus. Die dus zegt, ik doe niet mee in dit
Die ook spreekt van een destructieve sfeer in de destructieve cultuur in de Tweede Kamer. Vind ik ook niet zo heel erg positief klinken.
Nee, maar dat hebben we natuurlijk wel gezien. Hè? De sfeer achter de schermen tegen journalisten wat te roepen over de ander. Elkaar een beetje kapot maken. Remtes, zoals Remtes het ook noemde. Ja, precies. Dus die sfeer, ik denk wel dat dat voor een deel klopt. Dat ook echt wel er is. Het is niet dat ze elkaar allemaal proberen kapot te maken. Maar er is af en toe achter de schermen hoor je wel eens dat soort dingen. Dat je denkt, god, het is wel lelijk allemaal.
Wel apart als je het bekijkt. Eerst heeft die Rutte natuurlijk hartstikke zwaar. En vervolgens gaat bij D66 ontploffen allemaal bommetjes. Bij CDA gaat het helemaal mis. Het stort helemaal. GroenLinks maakt zichzelf kwijt. Al die partijen maken het zelf gewoon heel moeilijk.
Ja, dat zou je het kunnen zeggen. En nog even terugkomend op Jesse Klaver. Ja, kijk, nu dus doordat ze zich vastklampen aan de Partij van de Arbeid, kunnen ze eigenlijk niet meedoen. Want VVD en CDA sluiten die combinatie uit.
Terwijl alleen hadden ze het misschien wel bij mogen.
Is wel de vraag, hoe gaat het nu verder met GroenLinks? Straks komen de gemeenteraad.
Hoe gaat het nu verder met GroenLinks, denk jij?
Het is mooi als ik een vraag stel.
Nee, maar ja, gewoon belangrijke dingen. Ja.
Nou ja, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Die zijn echt wel belangrijk voor die partij. In heel veel gemeentes werkt GroenLinks samen met de Partij van de Arbeid, vormen ze zelfs één lijst. Maar er zijn ook plekken waar het niet zo is. Ja, dat kan wel eens een afstraffing worden. En wat gebeurt er dan met de leider van die partij? We zien nu dus al een Kamerlid dat omstreden.
Dus wat gebeurt er dan met die leider?
Nou ja, dan kan het zijn dat die opstapt. Ja, ik leg allemaal vragen op tafel, maar ik heb de antwoorden ook niet allemaal.
Nee, ja, daar ben jij de deskundige voor. En ik hoor die vraag te stellen aan jou.
Dan kan het zijn dat die wellicht weggestuurd wordt door de partij. Dat de onvrede in zo'n partij zo groot wordt dat ze toch afscheid nemen van Klaver. Of dat die een manier weet te vinden om toch weer het vertrouwen terug te krijgen. Van, nou ja, ik krijg die wel op de rit. Die samenwerking met de Partij van de Arbeid is wel hosanna.
Je bent een GroenLinkser, volgens mij, toch? Je bent wel een GroenLinks.
Nee, ik ben niet een GroenLinkser, nee.
Nee? Wat dan?
Nee. Ik heb op D66 gestemd.
Oh, dan wist je het niet meer even.
Inderdaad, ja. Ik vind het helemaal kut.
Sta je niet meer achter?
Nou, ik heb me in laten pakken door Kaag. Want ik vond toch dat zij...
Met een charmante warme uitstraling. Nou, je denkt, nou, dat wil ik.
Nee, oprecht. Ik vond dat zij in de verkiezingstijd wel echt gewonnen had, voor mijn gevoel.
Oké.
In ieder geval van wat ik meekreeg.
Nieuw leiderschap.
Ik geloofde haar, ja.
Ja.
Ja, nou ja, goed, we zien waar we...
Maar je bent tegen een verlenging van de huidige coalitie met de ChristenUnie?
Nee, niet per se. Maar ik vind het gewoon heel moeilijk om er nog iets überhaupt van te vinden. Want het schiet alle kanten op. Ik bedoel, GroenLinks, ja. Als Jesse, ik zou niet weten of er iemand anders binnen die partij
Corine Hellemeet, de nummer 2 van die partij.
Die wil wel?
Daarvan horen we ook achter het scherm wel dat die wel klaar staat.
Ja, toen zie je de gast was half jaar geleden, had ik de indruk, die wil wel.
Maar hebben wij ook zin in die nummer 2?
Lijsttrekkerschap dan, hè?
Dat weet ik niet of jij daar zin in hebt, maar ongetwijfeld.
Ja?
Ja, weet ik niet. Ja, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Maar ja, ze staat klaar en ze is een ervaren Kamerlid. En ze maakt zich onder andere druk voor allerlei vrouwenzaken. Ik geloof dat ze zich laatst ook allerlei vrouwenthema's probeert op de agenda te krijgen.
Allerlei vrouwen. Je hebt niet kunnen vertrouwen wat de vrouwenthema's
goed in. Het concrete voorbeeld. Ja,
vrouwenthema's, ik tune
vrouwenthema's, die kan je even
vrouwenthema's.
Die kan je opschrijven.
Ja. Nee. Zijn er ook mannenthema's die besproken worden dan?
Nee, maar, ja. Ik moet het is heel gemeen wat je nu doet, maar
ze heeft wel gelijk.
Het ging volgens mij over het bijvoorbeeld...
Niet voltooid leven, dus dat heeft
geen vrouwenthema. Nee, bijvoorbeeld anticonceptie, dat soort zaken voor vrouwen gaat.
Ja, dat is ook mannenthema, hè? Maar just saying. Ja.
Dat is wel waar.
In sommige situaties is het heel erg...
Ja. Moet je me dan toch buiten de uitzending nog
even
goed
uitleggen. Even Siewert van Linden nog, trouwens, tussendoor. Ja. Een rechtszaak nu wordt gesteld, start. Wat vind je daarvan?
Nou, dat is toch wel een bijzondere kwestie. We hebben laatst bij BNR ook al gehoord dat er hoorzittingen mogelijk aankomen, waar ook de politiek zich moet verantwoorden. Hoe kan het nou dat Siewert van Linden die klus kreeg?
Mm-hmm.
Nu wordt hij zelf door Plasman, hè, geloof ik, de aangifte van oplichting wordt er gedaan. Ja, die zaak blijft maar voortduren. En de politiek is dat toch best wel pijnlijk.
Er zou toch een rapport komen ook, hoe dat allemaal gelopen
Zeker,
is?
Zeker, dat loopt allemaal.
Dat rapport
dan? Dat duurt, er zijn deadlines aan gesteld. Ik geloof december, dit najaar of begin volgend jaar gaan we dat pas
allemaal zien. Je moet er wel heel goed in blijven zitten, Thomas. Anders denken ze bij dat opeen hebben we een kat in de zak gekomen. verkocht natuurlijk. Kan ook niet de bedoeling zijn.
Zeg, ik heb weekend, jongens.
Hey, nee, maar Thomas, even zonder gekheid. Er zitten natuurlijk een heleboel verhalen achter. Ik bedoel, binnen het CDA, mensen die toestemming hebben gegeven, Hugo de Jonge. Het kan toch voor veel meer mensen pijnlijk worden, dit.
Daarom, en als er dus hoorzittingen komen over hoe is het nou precies tot stand gekomen? Hè? Hoe hebben jullie nou die deal gekregen? Is er door hem gelogen? Of wisten andere mensen dat je aan het liegen was, maar hebben ze het door de vingers gezien? Ja, dat kan allemaal aan het licht komen als dit daadwerkelijk een strafzaak wordt.
We hadden laatst met Pieter Omtzigt, toch? Die had toch geen flauw idee dat hij er winstbejag bij zou hebben. Dat zei hij althans later, toch?
Dat zei hij, ja.
Ja, of geloof je dat niet?
Nou ja, ik ben er niet bij geweest, dus dat kan ik niet beoordelen. Maar dat zijn wel dingen die... Dat is wel zeker ook een politiek risico nog de komende maanden. Als dat naar buiten komt door zo'n strafzaak. Ja, wie weet wat voor vuiligheid er dan nog achter blijkt te zitten. Of ja, misschien is de zaak wel echt zo simpel zoals veel mensen ook denken. Namelijk dat het Siewert van Lienden gelogen heeft. En dat de stress zo groot was. Hè. Je moet vergeten, het was toen niet vergeten, het was toen echt paniek in Nederland, hè, met corona. Nou ja, veel besmettingen, veel te weinig beschermingsmiddelen. Die verpleeghuizen stonden aan de bel te trekken bij het ministerie. Help ons, want het gaat helemaal mis. En toen hebben ze vrij snel de knoop doorgehakt om voor enorme bedragen die spullen te kopen.
We hebben zo met Anne de Blok, die heeft het een beetje in de gaten gehouden. Volgens mij weet hij er ook veel meer van. En volgens mij werden de meest idiote mensen opgeweld van kun je mondkapjes kopen. Dus hij heeft er gewoon handig op ingespeeld, denk ik, die Siewert.
Hij heeft dat heel handig gedaan. Maar hij dreigt nu, hij heeft ook een collega van BNR berichtjes gestuurd met die moet stoppen met berichten over ons.
Ja, bij Veronica dan, ook al is hij ook boos op. Ja. Hij heeft gezegd, elk mens heeft een grens.
Ja.
Ja, ik weet niet wat hij ermee bedoelt, maar elk mens heeft een grens.
Dat is denk ik waar.
Ja.
Maar
wat is jouw grens, Thomas?
En die is heel ver, die ligt er. Ja.
Ga je het nu vieren zo meteen vanavond?
Ik ben al aan een biertje begonnen, ja.
Dat is 0.0.
Dus, maar je bent nog niet vanaf, Wilfred. Ik zit hier nog tot het einde van het jaar. Dus,
Oh, maar vanavond ga je het wel vieren, neem ik aan, toch? Je besluit.
Jawel.
Hoeveel heb je gekregen dan voor op één?
Hoe bedoel je? Geld.
Ze betalen je toch wel, neem ik aan?
Ja, zeker. Ja.
Nou, jij vertelt dat gewoon, toch?
Nou ja, ik ben gewoon benieuwd. Hoeveel krijg je nou voor op één?
Ik weet serieus, het slaat niet in mijn hoofd.
Ah, houd toch op, joh. Dan weet je
het. Nee, je moest op het weekend, hè?
Ja, maar jij gooit het gewoon op Instagram en zo, toch? Dat soort dingen.
Nou ja, ik denk gewoon... Ik ben
benieuwd. Wat verdien jij bij BNR Vara dan?
Ik verdien 73.000 euro per jaar.
Dat is ik wel onder.
Ja, nee, dat dacht ik al.
Shit.
Dan heb je het echt slecht gedaan. En bij ons had je meer kunnen verdienen.
Ja, dat is waar, ja.
Ja. Dus je hebt niet voor het geld gekozen?
Bij die show van Wilfred was het iedere keer als je nee zei, was het en een auto en dit. Ja, oh, wow. Was ik, ja.
En toch heb je nee gezegd.
Ja.
Nou, dan ga je echt voor de missie, dat is goed. Dan is het toch oké. Okay.
Ja.
Ja.
Echt,
ja. Zit je niet te twijfelen?
Van,
Nu is het langs van Emmen.
Nee, ik zie
je twijfelen.
Tot nog even bellen zo, jongens.
Ja, okay. Dankjewel.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Stand by touchdown. Stand by touchdown.
Wat we zien, waar is de besmettingsgraad nu het hoogst, maar de vaccinatiegraad het laagst is.
Daarvoor werkt de regering aan een plan.
En dat is interessant. Wilfred Gené.
Ja, heel veel gasten nog. René Bejoch, Jan Keijzer van BZT. Ja, Japke de Bouma en nu Anne de Blok. Eigenlijk doet zij best veel, hè. Ze heeft in De Slimste Mens gezeten. Nou, bij het Songfestival werd ze door 44 miljoen mensen bekeken. Je doet allemaal eigen nieuw. Ja, toch?
Oh, je hebt het over mij. Ik dacht naar Anne.
Ja. Nee, ik probeer nou mijn co-host ook nog even weer opnieuw te introduceren.
Ja, dankjewel. Ja,
maar als je dat willen doen, Anne, had je dat leuk geleken om bij het Songfestival?
Nee, toch niet.
Nee. Maar ik had het nu eigenlijk over Emma Wortelboer, want die is mijn co-host, ja!
Yay.
Maar is dat dan mannelijk dat je heel snel op iets anders over kan switchen en dat je denkt, iedereen snapt het wel? Dat ik het moet uitleggen? Dat ik dan over jou ga praten, als ik net Anne heb genoemd?
Nou, weet ik niet. Ik dacht, misschien heeft ze ook meegedaan aan De Slimste.
Had zomaar gekund, toch?
Ja, had zomaar gekund, ja.
Zou je mee willen doen aan De Slimste, of?
Nee. Dat zou niet per se mijn ambitie liggen, nee.
Waarom niet dan?
Waarom wel?
Nou, heel veel mensen vinden het heel leuk om hun kennis te laten zien en te koketteren met hun kennis. Je hebt in de finale gezeten.
Ja, dat was wel leuk.
En dat vond je fijn?
Nou, ik vond het wel op zich wel prettig dat ik de finale heb gehaald.
Ja, dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar de kans dat je het niet haalt is best aanwezig natuurlijk. Als je een slechte dag hebt.
Ja, ik ben wel goed in spelletjes. Dus ik had vooral zin in het spelletje. En ik merkte wel dat als je daar dan eenmaal zit, je hebt gewoon elke keer weer zin in nog een galerij. Gewoon nog meer foto's of nog meer.
Oké.
Ja, dat kreeg ik wel. Ja, dat vond ik leuk.
Ja, dat gaat bij mij al mis. Want ik ben niet echt goed in spelletjes. Dus
Waar ben je wel goed in, Anne?
Ja, onderzoek, hè?
Ja? Ja, wow. Waarom ben je dat eigenlijk gaan doen? Wat interesseert jou er zo aan om diepgravende onderzoeken te doen?
Ja, omdat ik denk dat je daarmee het verschil kan maken. Dus als je onderzoeksjournalistiek bedrijft, dan kan je dingen blootleggen die voorheen nog niet blootgelegd waren.
Hè? In een tijd als deze, kan het nog het verschil maken? Noem eens voorbeelden van zaken die jij vindt de laatste jaren die echt het verschil hebben gemaakt.
Laatste jaren?
Ja.
Dat zijn denk ik heel veel. Kijk maar naar de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, wat dat allemaal heeft losgemaakt in de samenleving. En ook hoe daar nu beleid op wordt gemaakt om deze mensen weer in ere te herstellen, zal ik maar even zeggen.
Maar gebeurt dat ook?
Sorry?
Gebeurt dat ook? Ik bedoel, we kregen het na de verkiezingen. En ik had niet de indruk dat het kabinet er heel veel hinder van onder had uiteindelijk zijn ze erop gevallen, maar in de verkiezingsuitslag zag je er niks van terug.
Volgens mij moeten we vooral kijken naar wat er voor deze mensen op dit moment nu gebeurt. Hè?
Ja, gebeurt er genoeg, denk jij?
Het is niet mijn onderwerp van expertise. Daar moet je hier andere mensen voor aan tafel hebben. Maar ik mag hopen dat hier daar wat aan gedaan wordt, ja.
Ja. Ja, de indruk is nog steeds dat er nog te weinig wordt gedaan. Ik weet niet of jullie die indruk ook hebben, maar...
Ja, nee, het voelt alsof er niks veranderd is. Gewoon nul. Ja.
Omdat je nog te vaak en te veel verhalen hoort van mensen die doorgetroffen zijn en die nog steeds niet geholpen zijn. Terwijl de belofte was, we gaan het zo snel mogelijk doen. Maar ja, politiek...
En rechters werken ook niet mee, toch? Dat is toch ook een heel ding? Dat die rechters ook discrimineren en het ook niet makkelijker maken voor de slachtoffers?
Nu wordt het een ingewikkeld verhaal.
Oh.
Ja.
Ja. Volgende onderwerp?
Ik zie Anne ook, dat moeten we niet doen. We gaan het hebben over de Nederlandse coronapolitiek. Daar heb jij echt in verdiept.
Ja, dat klopt. Ja.
Ben je geschrokken?
Ben ik geschrokken? Nee, eigenlijk niet. Tegenkwam? Ja, god. Ik heb 1,5 jaar onderzoek gedaan naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. En wat mij met name heeft opgevallen is dat het beeld wat we hebben over de politiek een stuk genuanceerder ligt dan dat we denken.
Maar genuanceerder in een positieve zin of juist niet?
Hangt vanaf met welke bril je naar kijkt. In die zin kan je laten zien dat de crisis die ontstond... En heel veel mensen, het was chaos, het was paniek... en mensen moesten handelen. En vanuit dat perspectief...
Ja, 50% kennis, 100% beslissingen nemen.
Ja, dat was natuurlijk een van de bekende uitspraken van Rutte... in het begin van de periode. En een uitspraak die zeker waar was. En dan moet je kijken naar wat mensen op dat moment deden... met de kennis die ze toen hadden. En dan kan je natuurlijk denken dat keuzes die wij nu veroordelen... misschien toen om hele goede redenen werd gemaakt.
En je zegt, die zijn veel genuanceerder. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, ik heb onderzoek gedaan naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. En wat je daar bijvoorbeeld ziet, is dat wij zeggen nu dat er veel te veel is ingekocht. En dat is een feit. Daar kan je...
10 miljoen liggen er op de plank.
Nog wel meer dan dat eigenlijk. Ja, er ligt voor 20 jaar aan voor. Het ligt op dit moment op de plank. En dan kan je zeggen van ja, dat is verkeerd. Maar als je gaat reconstrueren hoe in die periode de inkoop ging... dan is er ook heel veel verklaarbare redenen.
Noem eens een gekke voorbeeld. René Dullaert bijvoorbeeld. Die was hoofdinkoop geloof ik bij de Erasmus Universiteit.
Ja.
En die werd opeens zomaar benaderd. Kun je even wat mondkapjes kopen, toch?
Ja.
Ja.
Ja, dan moet je terug naar het begin van de crisis... en waarom het überhaupt een probleem werd. Hè? Want dat is natuurlijk de vraag. Waarom hadden wij die spullen niet in Nederland op voorraad liggen?
Waarom hadden wij die spullen niet op voorraad liggen?
Omdat wij voor een groot gedeelte de... Dat is een goede vraag. Ja, wij voor een groot gedeelte...
Ik pak het heel goed op vandaag.
Omdat wij voor een groot gedeelte de spullen in het buitenland hebben liggen. Dus onze groothandels zitten in Frankrijk en Duitsland. En misschien herinneren jullie dat nog aan het begin van de crisis... dat Duitsland en Frankrijk dat precies de landen waren die de grenzen sloten.
Ja.
En toen bleven de vrachtwagens met spullen, die bleven aan de grens staan. En moesten we het doen met de voorraden die we hier hadden. Of uitwijken naar China, want daar staan de productielocaties. Ja, en daar was nou net het virus uitgebroken.
De filosofie, de mondkapjes zijn helemaal niet nodig... kwam voort uit het feit dat we ze gewoon niet hadden. Dat is de conclusie.
Ja.
Maar dat werd toen steeds ontkend. Werd al die tijd gezegd, nee, dat is niet de reden. We vinden het gewoon helemaal niet belangrijk. Het is niet afdoende, een mondkapje, werd er toen gezegd. Is niet nodig.
Nee, dat volgens mij klopt dat niet. Nee. Wat kijkt...
Ik weet het wel zeker. We hebben hier namelijk heel vaak aan deze tafel gediscussieerd... met mensen die zeiden, nee hoor, we hebben uit allerlei onderzoeken gezien... dat het niet nodig is om een mondkapje te dragen.
Ja,
mensen van het RIVM.
Ja, maar het onderzoek wat ik nu doe is naar de tekort in de mondkapjes in de zorg. En dat zijn hele andere type mondkapjes dan de mondkapjes die jij en ik hier op straat dragen. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Want zonder die mondkapjes konden de IC's niet open blijven. En daar waren er in het begin enorme tekorten aan.
Oké, maar we hadden het net over de situatie bijvoorbeeld met Siewert. Hoe is dat dan gegaan, volgens jou?
Ja.
Dat weer de mondkap die jij niet bedoelt?
Dat zijn zeker de mondkapjes die ik bedoel. Ja, absoluut. Ja. Maar hoe het met Siewert is gegaan, dat zijn een van de onderwerpen die we op dit moment in onderzoek hebben. Misschien goed om uit te leggen hoe wij te werk gaan. Wij maken op dit moment een reconstructie van die hele periode.
Ja.
Hoe wij op dat moment aan beschermingsmiddelen proberen te komen. En dan zie je dat het veel complexer is dan dat op dit moment dat we denken dat het is gaan is. En ook hoe hoog de nood was om op dat moment aan die spullen te komen. En de noodzaak ook om niet alleen met Siewert... maar ook met heel veel andere soorten mensen zaken te doen... om aan die spullen naar Nederland te krijgen.
Is Siewert dan een oplichter of niet? denk jij?
Dat hangt vanaf vanuit welk perspectief je bekijkt. Er is op dit moment onderzoek gegaan, gepubliceerd, waarin zegt van de krant Thornton, wat stelt dat er geen integriteitsschendingen plaats hebben gevonden. Er lopen op dit moment nog andere onderzoeken, maar ik denk dat wel buiten kijf staat dat hij natuurlijk in de media heeft gezegd, ik doe het om niet.
Ja.
En hij daar goed aan verdiend heeft.
Ja, en dus misbruik gemaakt heeft van de situatie, tenminste.
Hij heeft op zijn minst gelogen over wat ideeën en wat hij zijn gaan doen.
Je past heel erg op je woorden, merk ik aan je.
Ja, ja, ja. Ik vind het ook heel, heel belangrijk om op te passen op je woorden. Want ik merk dat heel veel mensen heel snel een oordeel vellen over hoe dit gaat.
Ja.
En ik heb 150 mensen gesproken uit die crisis. En als je met die mensen in gesprek gaat, krijg je een heel complex beeld hoe dingen achter de schermen werken. En dan is het heel erg makkelijk om te kijken naar de Siewert van deze wereld. Siewert was natuurlijk niet de enige leverancier die daar meldde. Er waren tientallen mensen die daar zich melden. Bekende Nederlanders, minder bekende Nederlanders. En die hun contacten gebruikten om hun mondkapjes aan de man te brengen. Contacten die ook graag gebruikt werden, omdat wij natuurlijk die spullen ook nodig hadden.
Ja, we zaten met een groot tekort, zoals je het zelf al schetst. Maar je zegt genuanceerd. Ik probeer nog steeds naar dat genuanceerde beeld te gaan. Dat betekent dat wij een verkeerd beeld hebben gehad van de politici, dat ze er een rotzootje van hebben gemaakt. En nu jij ze beter hebt kunnen bekijken, al die situaties, kun je meer begrip voor ze opbrengen? Is dat wat je zegt?
Nou, je kan zeggen dat kijk, als je alleen kijkt naar de uitslag, dan kan je natuurlijk concluderen dat de overheid te veel gedaan heeft, te weinig heeft gedaan, of we sneller hadden moeten handelen. Maar wat je ook moet realiseren, aan het begin van de coronacrisis, zoals ik ook wel zeg, het begon als een wedstrijd op een onbelijnd veld, waarvan de spelers niet wisten waar het doel stond en waarvan de scheidsrechters niet de spelregels kenden. Ja, en ga dan maar die bal eens rondtrappen. En zo begon die coronacrisis. En als je dan gaat kijken naar de keuzes die toen zijn gemaakt, dan krijg je een ander beeld en ga je ook beter begrijpen inderdaad waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Dat betekent overigens niet dat er geen fouten zijn gemaakt.
Nou ja, dat is mijn vraag dan ook. Want het adviesbureau KPMG kwam gisteren met een rapport en die zegt dat het Nederlands coronabeleid op veel terreinen ernstig tekort geschoten heeft. Dat onderschrijf jij dan ook dus?
Wat ze hebben gezegd over de beschermingsmiddelen, want daar heb ik me natuurlijk in verdiept. Daar zeggen ze over dat een van de aanbevelingen is om inderdaad de productielocaties bijvoorbeeld dichter naar Nederland te halen.
Ja.
Want die zijn nu allemaal in China. En daar werden wij
goedkoper ook natuurlijk.
En daar werden we massaal van afhankelijk, ja.
Maar die andere dingen, daar kun je niet zoveel over zeggen, omdat jij met name hierin verdiept hebt. Dus dat je probeert duidelijk te maken.
Zeker, ja. Ik heb onderzoek gedaan naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mondkapjes, handschoenen, naalden, vaccins. En daar krijg je vervolgens. Daar kan ik antwoorden op geven. Ja,
ja. Wat zijn er situaties waar je echt over verbaasd hebt? Kun je daar voorbeelden van geven?
Ik denk een goed voorbeeld is in eerste instantie de gekte waarin mensen terechtkwamen. Ik heb bijvoorbeeld een ondernemer gesproken die voor miljoenen euro's mondkapjes ging inkopen voor de overheid. Die nog nooit eerder met mondkapjes te maken had gehad.
Dat is een aanbeveling toch?
Dat is een aanbeveling als je gaat bedenken dat hij wel een heel groot netwerk had in China. En dat de enige plek was waar we op dat moment die spullen naar vandaan konden halen.
Wat was zijn specialiteit dan? Wat kocht hij normaal gesproken in dan?
Deze man die zat normaal gesproken in verpakkingsmateriaal. Dus bamboe bestek, kartonnen dozen.
Okay.
En heeft daar 50 man rondlopen in China. Die op dat moment op zoek konden gaan naar de fabriek om aan die spullen te komen.
Ja, dat waren wel goede mondkapjes, want die van Siewert die waren niet helemaal in orde, begreep ik.
Dus. Dat is een goede vraag die je stelt. Die spullen die kwamen volgens naar Nederland en die bleken massaal afgekeurd te worden.
Ook nog eens?
Ja, ja. En dat legt iets bloot over op dat moment wat de wereld in China, hoe de wereld in China er toen uitzag. Dus er is veel verontwaardiging over geweest over de miljoenen mondkapjes die in de beginperiode van de crisis werden afgekeurd. Maar als je gaat kijken naar hoe de wereldmarkt op dat moment functioneerde, dan was Nederland niet de enige die dat overkwam. Heel Europa werd overspoeld met spullen uit China die gewoon niet goed waren.
Maar als je het vergelijkt met de rest van de wereld, hoe hebben we het dan gedaan? Waar staan we dan? Staan we in de middenmoot? Staan we onderaan? Hebben we het echt slecht gedaan? Wat is jouw indruk?
Het afgelopen anderhalf jaar heb ik met name gericht natuurlijk op de Nederlandse zaken. En ik weet dat op dit moment ook internationaal onderzoek gedaan wordt naar hoe we het in het buitenland hebben gedaan. Maar wat ik wel kan concluderen is dat in elk land op dit moment in Europa er een boterberg aan mondkapjes ligt. Simpelweg omdat de noodzaak werd gevoeld om ze te kopen. Dan liever te veel dan te weinig. En dat is door alle Europese landen op die manier gevoeld.
Oké, hoe luister je naar Emma? Met wat voor gevoel?
Nou, ik vind het vooral heel. Ik vind het vooral dat je nu op dit moment je inderdaad dan weer helemaal verdiept in die eerste fase van die COVID-crisis. Dat lijkt me ook gewoon best pittig. Aangezien we nu net soort van. Dat je daar zin in hebt ook. 150 mensen, toch?
Ja, 150 mensen. Maar ik ben vanaf het begin begonnen. Dus op het moment dat de coronacrisis uitbrak en het tekort ontstond, dat is het moment dat ik de eerste mensen heb
gelijk ingesteld.
Ja, ja, op het moment dat we eigenlijk de tekorten nog niet eens hadden opgelost. Dus wat je dan ook bijzonder gaat zien, is dat je mensen ook gaat volgen gedurende de periode en ook hoe hun gedachten gedurende die periode veranderd over de beslissingen die ze op dat moment moeten maken. Dus waarbij de noodzaak in eerste instantie is om alles te kopen wat ze kopen konden, ontstaat natuurlijk op een gegeven moment ook het besef, misschien moeten we stoppen met kopen. Ja. Maar dan heb je ook een politieke realiteit die zegt, we gaan door.
Oké. Okay. Ja. Was het makkelijk om die mensen allemaal te spreken te krijgen? Of was het bij sommigen toch een tikkeltje moeilijker?
Ja, in het begin was dat nog best moeilijk. Je moet je voorstellen dat deze mensen opereerden in een tijd waarin ze vaak niet zeker wisten of de beslissingen die ze toen maakten, of die goed waren. Ja. Ja, en als dan een journalist aanklopt die zegt, nou, ik wil graag een reconstructie gaan
even
maken
meekijken.
En ik wil even met jullie gaan volgen. Ja, dan is dat niet het eerste waarvoor ze ja zeggen. Wat natuurlijk ook heel kwetsbaar is om te gaan praten over de fouten die je hebt gemaakt. En dan moet je mensen wel zover krijgen om dat te doen. En dat betekent dat ik heel veel meters heb moeten maken en heel lang heb moeten vasthouden om deze mensen aan tafel te krijgen, ja.
Wat voor gevoel levert dat nu op dan?
Ik zou je eerlijk zeggen, ik had... dit is misschien wel een van de belangrijkste verhalen die ik ooit had willen vertellen. Omdat ik heel erg vind dat er behoefte is aan een verhaal waarin we de coronacrisis gaan beschrijven door de perspectief van de ogen van de mensen zelf, in plaats van over die mensen te praten. En dat is precies wat ik de komende maanden ga doen.
Ja. Dat is lekker goed bezig, horen, toch, ja. Dit, als je het zo vertelt.
Ja,
die drive,
ja.
Die is prachtig, toch, als je die kan voelen.
Ja, nou, die voel ik en die voel ik vanaf het begin. En zeker toen de berichten naar buiten kwamen over Siewert en andere leveranciers die miljoenen hadden verdiend aan die coronacrisis, dacht ik allemaal, ja, dat klopt. Maar mensen vergeten eigenlijk waarom dat soort dingen gebeurden. Waarom er miljoenen aan de strijkstokken bleven hangen. Waarom er miljoenen euro's werden uitgegeven. En waarom we met handelaren in zee gingen die geen enkel verstand hadden van mondkapjes. Ja, en als je je daarin verdiept, ga jij een heel ander beeld krijgen van hoe de overheid achter de schermen opereert.
Zouden meer mensen moeten doen, want de meeste mensen willen helemaal niet weten waarom. Hè? Die hebben gewoon het oordeel waar jij het over hebt, zo snel mogelijk. En die denken helemaal niet verder na, die vinden er gewoon een oordeel kunnen vormen.
Ja, ik merk ook dat we bij elke show waar ik nu uitgenodigd word, is de vraag, heb jij met Siewert gesproken? En alsof hij symbool is komen te staan voor de crisis. En een terechte vraag overigens, hè, want hij de verontwaardiging is terecht. Ik bedoel, hij zei dat hij het om niet deed en verdienen er volgens heel veel geld aan. Maar het vertelt ons niks over de tijd waarin deze deal tot stand komt. De keuze die op dat moment werden gemaakt door mensen.
Dus je begrijpt ook wel iets meer zijn gevoel dat hij zich zo aangevallen voelt. En dat hij het onterecht vindt.
Begrijp ik dat? Ik begrijp niet dat hij het onterecht vindt. Nee, want het is volgens mij een feit op tafel dat hij zei dat hij het niet deed. En dat die spullen natuurlijk, dat hij er wel goed aan geld aan heeft verdiend. Maar wat ik wel zie is dat Siewert symbool voor iets is komen te staan waarvan ik denk, volgens mij het is interessant om te kijken waarom mensen met Siewert toen aan tafel gingen. En dat is een van de verhalen die wij binnenkort gaan vertellen.
En die kunnen mensen lezen, waar? Want we moeten ze even reclame voor maken natuurlijk.
Bij de Correspondent.
De correspondent. Je worden voor €60, geloof ik, toch?
Ja. En je kan je inschrijven op een nieuwsbrief en dan krijg je elke week een update van mijn onderzoek en de verhalen die op dat moment komen.
Ja. Mooi verteld, Anne. Lekker om zo'n drive te hebben, lijkt mij.
Ja, dat is heerlijk, ja.
Ja, dus dat hebben we het net al gehad.
Ja, ik ben heel erg jaloers. Ja, oprecht.
Ja?
Ja, nee, oprecht.
Waar ben je jaloers precies op dan? Want je hebt toch zelf ook wel een drive? Of?
Ja, maar niet zo'n hele concrete waar ik mijn hele ziel en zaligheid en mijn hart in kan storten. Want zo praat je er ook over. Dat...
Maar ze voelt het ook, toch,
Anne? Ja, lijkt het me ook. Ja.
Ja, het is voor mij een belangrijk verhaal om te vertellen, ja. En ik ben heel benieuwd of we een beetje het publieke debat erin kunnen gaan kantelen.
Ja. Maar er is wel nog een oordeel ook aan het einde. Dus het is ergens blootleggen hoe het dan gaat, het nuanceren. Maar een oordeel, dat blijft niet per se weg. Dat mag dan alsnog wel.
We benoemen uiteraard waar het fout gegaan is. Maar we kijken ook vooral naar waarom het fout gegaan is. En ik denk dat dat een belangrijke vraag is om te stellen als je ervan wil leren. Dan alleen maar te kijken waar het fout is en de beste mensen weg te stemmen.
Onderzoeksjournaliste Anne de Blok, dankjewel.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Stand by touchdown, stand by touchdown.
Maar ook premier Rutte die heeft dit jaar wat uit te leggen.
Want nog nooit zat Nederland zo lang met een demissionair kabinet als nu.
Wilfred Gené.
De Nebioch trekt zijn filmblikken open in het theater. Ja, en Emel Worteboer zit weer te kleppen met die René Mioch. Niet te geloven natuurlijk allemaal. Kennen jullie elkaar of ook weer de eerste keer?
Nee, ik kreeg hele fijne levenslessen en goede vragen.
Wat gezamen?
Ja. Nou, hij zei, je moet je op een gegeven moment dan ergens in vast gaan klampen en je hart en je ziel en je gevoel volgen. Maar op een gegeven moment is het wel belangrijk dat je genoeg geproefd hebt en dan je favoriete smaak kiest.
Ja, dat mensen weten waar je voor staat ook. Ja, waar we op het begin van de uitzending al een beetje over spraken.
Hij had het geluisterd, dus daar hadden we het even over.
Dat gevoel heb je toch ook? Dat het op een gegeven moment wel een beetje duidelijk moet worden wie je bent en waar je voor staat, toch?
Nou ja, kijk, ik ben bij Veronica.
Leuk dat je bent trouwens, René.
Ja, dankjewel.
Ja, gezellig.
Heel gezellig.
Ik ben bij Veronica begonnen ook toen ik, weet ik veel, 17 of 18 was. En dan op een gegeven moment vind je alles leuk. De ene week ben je in een documentaire over de mediawet aan het maken. En de andere week was ik eindredacteur van Radio Romantica, wat over seks. En weet je wel, dus, ja. Maar dan op een gegeven moment, en ik deed ook altijd film natuurlijk. Maar op een gegeven moment merk je wel dat als je gaat zitten, als je aan het beleid van een omroepje aanpast, dat je van links naar rechts gaat.
Je doet alles.
En je moet op een gegeven moment gewoon voor jezelf beslissen, wat vind ik nou eigenlijk leuk om te doen? Want dat ga je namelijk de komende jaren helemaal doen. En dan kun je beter zeggen van, dan zijn ze maar een beetje boos als je bepaalde dingen niet doet. Maar je moet, en dat, daar hadden we het eigenlijk over, op een gegeven moment volgens mij gewoon beslissen, wat vind ik nou echt leuk? En daar je op focussen. Ja. En dan proberen dat zo lang mogelijk.
Je moet proberen, en verderop zit een schrijfster die erop let, in je kracht te komen.
Ja, maar het klinkt zo
Nee, maar het is absoluut wel de essentie
maar dat
namelijk.
Dat is ook zo. Het is wel zo. En je moet dat ook durven. Je moet het, weet je, we hebben, en we gaan het er zo over hebben, maar in onze Nederlandse mentaliteit zit natuurlijk heel erg een soort van bescheidenheid en van, doe maar gewoon, wat zal de ander wel niet zeggen, voordat ik durf te zeggen van, ik denk dat ik daarin hartstikke goed ben en dat wil ik vanaf nu gaan doen.
Ja, maar Emma wilde een eigen programma. Die heeft dan een programma gemaakt, dat snap je als je ouder bent. Ik heb een stukje zitten kijken. Het vond nog niet helemaal overtuigend. Jij wel?
Nee, ik ben het ook wel met je eens. Ja, ik tijdens het draaien, het was zo'n heftige periode. En dan is dat allemaal klaar. En dan kijk je erop terug. En dan denk je, oh ja, dit hebben we eigenlijk gemaakt. En ik voel wel potentie. Maar het is nog lang niet wat het moet zijn.
Het gaat over ouders met kinderen. En de discussies die ze voeren over thema's die ieder ouder met een kind voert.
Eigenlijk wel. Ja. Het is eigenlijk een heel simpel idee. Ja. Want iedereen kent het. De uitwerking daarentegen was nog een beetje.
Het was nog niet onderscheidend genoeg.
Nee, dat
vond
ik dus ook.
Beetje.
Ja, nee, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. En ik vind dat ook niet erg. Ik vind het alleen wel lastig om er dan promotie voor te moeten maken. Als ik eerlijk
kijk, volgende week zeker weer. Donderdagavond. Leuk, man.
Dat vind ik dan wel een beetje moeilijk.
Ja, je hebt het zelf bedacht, toch?
Ik heb het zeker zelf bedacht,
Dus je hebt het zelf bedacht, je vindt het niks, maar je moet er promotie voor maken.
Nou ja, daar som jij heel mooi op. Ja. Maar het is een proces. En ik bedoel, ik heb nog nooit eerder een programma verzonnen en gemaakt. Ik doe mijn best. En weet je, we proberen het gewoon nog een keer als dat mag.
Het was eenmalig.
Nee, een serie ook.
Een serie, dus je kan dinsdag kijken en me even laten weten wat jij ervan vond.
Maar de volgende zijn al opgenomen, dus ik heb geen invloed meer op het eind.
Je hebt zeker 0,0 invloed.
Okay. Ja. Maar jij hebt het al afgeschreven?
Ik heb het zeker niet afgeschreven.
Het kan beter?
Het kan beter, ja, dat vind ik. Ik kijk ernaar en ik zie alleen maar.
Maar bij BNNVARA willen ze dat je zegt het kan slechter. Zoals dat het best een goed programma is.
Ja, dat willen ze wel bij BNNVARA. Ja, maar
jij
dat
zegt
is ook
het
niet
kan
gek.
Beter. Nee.
Ik zeg eigenlijk het kan beter, ja.
Ja, wat zou jij eraan willen raden? Ik bedoel, je kent er waarschijnlijk helemaal niet meer. Je hebt er wel eens op tv gezien, je ziet er wel eens wat dingen
zeker,
doen.
Zeker, zeker. Nee, nou, maar zoeken naar, want daar waren we eigenlijk een beetje over aan het praten. Naar daar waar je zoveel mogelijk jezelf kunt blijven. En doen wat zeg maar dan ook nog relevant is voor jezelf. Zodat je iedere keer, want dit is natuurlijk heel jammer dat ze dat zegt. Je hebt de mogelijkheid gekregen om zo'n serie te maken. Je voelt dat het een proces is. Helaas zitten wij allemaal mee te kijken naar dat proces. Je hoopt eigenlijk dat je dat eerder hebt, zodat je naar een slot kan gaan waarvan je zegt van, ja, maar dit is precies de serie die helemaal bij mij past.
Toch moeten ze er ook in groeien. Je weet toch zelf ook de fouten die wij hebben gemaakt in
zeker,
ons leven.
Zeker, maar wat fijn dat je dan de mogelijkheid krijgt om te groeien.
Ja, 100%. Ik heb er ook echt van elke minuut heb ik genoten om het te mogen maken. Alleen, het is gewoon niet alleen ik die achter de knoppen zit. Dat zijn heel veel mensen. En ja, je moet soms een beetje geven en nemen. En als je het dan terugziet.
Oh, je had het anders willen maken?
Nou, als ik het terugzie, had ik waarschijnlijk wel andere keuzes gemaakt. Want anders zou ik ook niet denken, ik wil dit anders.
Mm-hmm. Maar dat kon niet. Dat mocht niet.
Nou ja, dat is niet per se het geval. Het is ook een kwestie van.
Wat zeg je nou, precies?
Eigenlijk. Nou, dus dat ik zeg dat ik misschien zelf er niet genoeg bovenop heb gezeten.
Oké, maar als je dat wel had gedaan, had het ook wel gemogen.
Dat denk ik wel, ja, 100%.
Maar
ja.
Wat is radio dan toch lekker, hè, Wilf? Weet je, het feit van dat je bij radio in principe zelf kunt gaan. Jij begrijpt nu wat je doet.
Ja,
en zelfs als je iets wil, dan bellen we iemand en dan komt het. Ja, weet je wel,
maar dat doe ik op tv in het programma natuurlijk ook. Dat is een beetje radio op tv wat wij maken op vrijdag en maandag. Zo ook gaan zitten en boem gaan.
Ja, maar je bent toch afhankelijk van heel veel verschillende dingen. Camera, standpunten.
Daar hou ik geen enkele rekening mee.
Oh nee? Jij gaat nergens zo zitten mee. Zoals
ik
je nu
gaat. Zo
doet.
Zitten en gewoon gaan met die banaan. Draaiboek gooien we weg en dan gaan we.
Oh, geweldig.
Boom.
Nou, dat is.
Hey, maar het moment was voor jou daar. Je hebt al die sterren gesproken. Nu wil je zelf de ster zijn, toch? Ja, nee. René, zo is het toch? Of zie ik het verkeerd?
Nee, dat zie je echt verkeerd. Want ik zeg maar.
Maar je straalt wel in het theater nu. Het gaat nu even om jou.
Ja, zeker. Dus ik ben ook een half jaar in therapie geweest om dat zelf toe te kunnen laten. Dat ik niet me verschuil achter de gesprekken met anderen. Nee. Maar dat ik zelf ga staan en daar.
Voel je het echt zo eng? De therapie gaat wat ver.
Nee,
je vindt
het
wel eng.
Het is een grapje. Het is niet eng. Het zit niet echt in mij. Ik ben niet iemand die op verjaardagen en partijen gaat vertellen over wat ik in Hollywood allemaal heb meegemaakt. Weet je?
Maar je moet het wel doen, want iedereen wil het weten. Dus we beginnen er gelijk over.
Hey, dat weet ik. Maar dat heb ik dus even moeten leren. Ja. Dat het niet zo lekker werkt op een bühne als je staat te vertellen dat je zelf niet zo belangrijk bent. Dus je moet ineens. Jou gaat dat allemaal wat natuurlijker af, weet je wel. Maar ik moet daarvoor trainen.
Het gaat mij ook niet altijd natuurlijk af. Alleen ik vind op het moment dat je er staat, moet je performen. Maar dus zo moet je leveren. En daar gaat het om.
En daar heb ik me op voorbereid. En ik hou ontzettend van, zeg maar, ook als ik televisie maak of als ik dingen gebeuren, dat mensen reageren in een zaal. Dus dat vind ik heel leuk om.
Lijkt zo, me ook. En ze komen voor jou, hè? Ze willen jouw verhalen horen.
Ja, en ze komen ook wel voor de mensen die we op het scherm gaan zien.
Ja, maar ik bedoel, het feit dat jij ze hebt mogen aanraken, erbij hebt mogen staan, met ze mogen praten.
One handshake away.
Is net
absoluut,
alsof zij er ook even mee praten.
Ja,
op zo'n
dat is het. Dat is opmerkelijk, maar zo werkt het voor heel veel mensen, ja.
Ja, en van de week was je aan de bak. Hoe was het?
Ik heb er nu 2 gehad. Dan hoor je te zeggen van. Ik vond het erg leuk om te doen en de reacties waren heel positief.
Dat hoor je te zeggen, maar wat vond je er echt van dan?
Ik vond het heel leuk om te doen en de reacties waren heel positief. Het was. Ja, nee, echt serieus. Ik had geen makkelijke opgave, want de eerste voorstelling was in Tuschinski 1.
Ja.
Op zaterdagavond.
Hè?
De avond dat James Bond in première is gegaan.
Juist.
Staat René Mioch. Die heeft Daniel Craig eruit gedrukt. En daar
nou
staat.
Ja.
In het kader van 100 jaar Tuschinski. Ja. Gebeurden allerlei dingen. En dus mijn eerste voorstelling was daar. En zij vonden dat dat ook in Tuschinski moest.
Ja,
ik heb daar honderden premières gepresenteerd. Heel veel met acteurs en filmmakers dingen gedaan. En voor mij voelt die zaal heel erg. Makkelijk, want ik heb er. Ik bedoel, ik.
Je kent de zaal.
Ik ken de zaal.
Je kent hem. Ja.
Ik ben niet.
Wat verschil maakt dat dan, dat je de zaal kent?
Toen ik de allereerste keer in Tuschinski op dat podium moest gaan staan om een première te presenteren, toen voelde ik de druk van de geschiedenis van dat theater. Dat daar hebben zulke grote zangers, Gilbert Bécaud, Aznavour, Marlene Dietrich, hebben daar allemaal gestaan. Maar ook grote films zijn daar in première gegaan, koninklijke premières. En dan komt daar René Mioch, die ooit in Waalwijk geboren is, via de ziekenomroep naar de radio gegaan, zijn televisieprogramma's maakt en ineens in Hollywood terechtkomt. Die komt daar dan staan en zegt, weet je, dat vond ik de eerste keer erg lastig.
Waalwijk?
Ja, Waalwijk, Wolk.
Okay. Nee, ga door.
RKC.
Ja. Ja. Nee, RKC. Ja.
Wilde ik niet van.
Nee.
Maar ik roep het maar, want
ja,
dat
nee,
zegt iedereen.
Nee, ik snap hem inderdaad.
Ja, ja, ja. Dus ja, Waalwijk, ja.
Ja.
Ja. Maar
Otse Gülsen komt ook uit Waalwijk, hè?
Zeker.
Ja.
Wij praten ook over Piet Klerks en zo.
Ja. Maar ga door, dus sta je daar voor de eerste keer en dan denk je, wow, denk je dan.
Ja, nee, dat
en
was
nu?
En ja, maar nu voel ik dat ook. Want het verhaal wat ik te vertellen heb en de dingen die ik laat zien, die zijn echt, daar verheug ik me iedere keer op om dat aan.
Maar zijn het ook dingen die we nog nooit eerder gehoord of gezien hebben?
Ja,
dat je
speciale
opnames hebt,
zeker.
Gekke momenten.
Zeker,
ja?
uitgebreidere gesprekken. Ik ga heel erg langs thema's. Het is niet het is niet mijn autobiografie die ik ga vertellen. Ik laat wel in het begin de films zien waar ik vandaan kom, zeg maar, uit mijn jeugd, die mij gevormd hebben in de bioscoop. Maar daarna gaat het gewoon over wat is nou beroemd zijn en hoe komt het dat wij alles willen weten van die mensen in Hollywood en dat de druk op die mensen zo groot is als je zo wereldberoemd bent en veel geld hebt, dat iedereen alles van je wil weten en dat je zelfs daaraan ten onder kan gaan. Maar ook over van, wij hebben het over, nou, goed geacteerd, maar wat is nou eigenlijk acteren?
Nou, wat is nou eigenlijk acteren?
Nou ja, dan heb ik dus bijvoorbeeld Meryl Streep of Anthony Hopkins geïnterviewd en dan is het verbluffend. En het leuke van deze show is dat ik Meryl Streep gewoon 4 minuten kan laten praten, omdat ze een gedachtegang opzet.
Mm-hmm.
Wat in het tv-programma wat ik jarenlang gedaan heb, nooit kon. Want na 30, 40 seconden moet er weer een fragmentje
zijn. Moet er leuk
en nu
zijn.
Gaat zij uitleggen dat ze bij iedere rol die ze speelt denkt dat ze het niet kan. En dat ze een week voor de eerste draaidag is, wil ze eruit. Omdat ze zo onzeker is. Woody Allen gaat vertellen dat hij altijd bij iedere film tot nu toe die hij gemaakt heeft, denkt, maar de volgende doe ik echt goed. Want dit was allemaal niet goed.
Ken je dat gevoel?
Het was niet goed.
Ja. Ik voel me een beetje Woody Allen. Ja. Maar, ik ben gewoon Woody Allen.
Dat wilde ik ook eigenlijk zeggen. Want als je dat dus ziet, dan weet je ook nog dat je gewoon door mag gaan. En dat je het enige wat ik niet zou zeggen, is dat je, dat je er niet achter staat of zo. Ik denk dat je achter het proces
moet staan. Het had beter gekund, zei ze.
Ja, nee, maar ze zei ook van, dan moet je het promoten. Dus dan weet je allemaal eigenlijk al van, nou, ze vindt het niks.
Nou ja, nee, het is meer dat het dan heel tegenstrijdig voelt. Omdat je eigenlijk denkt, nou,
dit had beter gekund.
Precies, en je moet zeggen, het is het beste programma ever. Net als dat jij dat deed net. Toch? Mm. Nou, dat kan ik niet. Ik kan niet liegen
en
op de reacties nationale
waren
radio.
Louter positief.
Ja, precies. Ja. Dat kan ik niet.
Maar bij mij was het echt zo.
Oh, was het echt zo, ja? Nou, dat is fijn.
Maar je vindt het leuk, dat is het belangrijkste. Dat hebben we net bij Robert gemerkt, dat hebben we ook bij Anne gemerkt, toen ze over haar vak zat te praten. En dat maakt het nog het meest bijzonder, hè? Dat je dat nog steeds zo intens kan voelen.
Ja, en ik vind het heel leuk. En nu bijvoorbeeld, totaal onverwacht vanmorgen, had ik Paul Verhoeven aan de telefoon. En die komt volgende week zaterdag in Scheveningen in de show, weet je wel.
Maar hij komt toch bij je podium zitten?
Ja, even.
Oh, geweldig.
Dus, en hij zit namelijk al in de show, omdat hij voor mij is, toen de eerste keer dat ik naar Amerika ging, ik heb door hem heel veel mensen leren kennen daar. Want dat was het moment waar hij Robocop ging maken. Ja. En door Paul Verhoeven en Jan de Bond, die hebben mij echt meegenomen die wereld in. En dat gaat dus, dat is echt leuk ook. En ook leuk om te horen over Hollywood en zo en wat we daar beleefd hebben. Dus
als de mensen er nog toe willen, kan dat nog of niet?
Absoluut.
Hoe doen ze dat? Wat moeten ze opzoeken? Waar kijken ze op?
Nou, het makkelijkste is misschien renemioch.nl.
Nee. Heb je die zo zelf?
Wel ja. Ja? Renemioch.nl en dan /theater.
Ja.
En dan staan daar alle speeldata. Ik ga er een stuk of 35 nu doen tot aan de zomer.
Leuk man.
En dan daarna, en dat is vooral in de bioscopen. En daarna ga ik naar gewone theaters. Dus dat het jaar daarna.
Je bent lekker bezig.
Het is heerlijk.
Ja, je geniet ervan. Mooi man. Geniet er nog veel meer van, René.
Ja, dankjewel.
En tot later.
Ja.
Vrijdag 15 oktober. We zitten vandaag in Amsterdam. Bij een soort werkplek eigenlijk van ZZP'ers. Maar het is voor ADE. Dance event. En naast me zitten Emma Wortelboer. En die wilde heel graag van onze volgende gast het volgende weten.
Ja, ja, de D. Waar staat de D voor?
Japke
D. Bauma.
Ja, ik heet Japke Doutsen, dat is mijn voornaam. Maar dat is natuurlijk veel te lang. Hè? Dat houdt natuurlijk niemand vol.
Nou,
omdat de rest van mijn leven tegen me
Japke Doutsen.
Dus dat werd al heel snel Japke. Ik vind Japke een hele saai naam.
Maar komt dat ook door de associatie met Doutsen, dat het een D is geworden?
Nee, want ik was eerder.
Oh,
wow. Een stuk eerder dan Doutsen. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht van, Japke, bouw mij zo saai. Dus dan zet ik er stiekem een D tussen. En bovendien, mijn grootmoeder die heette Doutsen. En toen zij overleed, toen vond ik het natuurlijk nog leuker en mooier om de D aan mijn naam vast te houden. Dus vandaar.
Japke D, ja, ik vind me wel echt.
Dus Peter R. en Japke D.
Japke
dat
D.
Is eigenlijk, er zijn er niet veel mensen die dat hebben, nou,
nee,
of
klopt.
Die dat doen.
Nou, in Amerika heb je dat heel veel, hè?
Ja?
Ja, dan heb je JFK en Franklin D. Roosevelt en noem ze allemaal.
Wat is jouw tweede naam, Emma, dan?
Ik heb geen tweede naam.
Je bent gewoon Emma Wortelboer.
Ja,
Mannenveen waren ze er klaar mee.
Ja, ze zeker klaar
mee. Het is mooi
mee.
Geweest zo.
Ik kan laat maar wezen.
Ja, aangeschoven staat er ook nog bij kantoorexpert. Dat vind ik dan zo grappig dat je zo omschreven wordt. Kantoorexpert en columnist bij NRC Handelsblad. Doe je al een tijd trouwens, hè?
Ja, ik ga mijn 10e jaar
ja,
in.
Ja, dat las ik. Ja, dat is gefeliciteerd.
Dank je.
Het is nog steeds leuk.
En nog erger, ik ben volgend jaar 25 jaar in dienst bij die krant.
Je hebt een spannend leven. Ja, nee, je doet gekke dingen. Japke D. Ja.
Ik doe allemaal wilde dingen, maar niet in mijn dienstverbanden.
Ja. Oh, buiten je dienstverbanden wel?
Ja, maar daar gaat het vandaag niet over, Wilfred.
Oh, nee, echt niet?
Het gaat over mijn boek.
Oh, heb je een boek geschreven?
Maar ik vind ook eigenlijk dat NRC zo'n spannende werkgever is, dat je daar.
Dat lijkt me ook een hele spannende werkgever. Is dat, ja. Ja. Betalen ze goed?
Ja, vind ik wel.
Oké, is belangrijk.
Heel belangrijk.
Ja. Het boek. Er zijn een heleboel lijntjes. Want ik had even jouw introductie gelezen in het boek. En je zei vroeger, ja, als je dan weer van die stomme lijstjes had, dacht je, dat slaat helemaal nergens op, want ieder mens is anders. En nu ben je er inmiddels achter dat iedereen eigenlijk hetzelfde is.
Ja,
dat
ik heb eigenlijk wel, ik ben bescheiden moeten terugkeren. Vroeger dacht ik altijd, weet je, dat had je van die persoonlijkheidstesten van, en ook vooral als het over carrière ging, de 7 dingen die je nooit tegen je baas moet zeggen, de 3 dingen die je nooit in je functioneringsgesprek moet zeggen, de 6 manieren waarop je een hoger salaris krijgt, nou noem allemaal maar op. En dat vond ik dus dan zelf altijd nogal, ja, come on,
ja.
Wat heeft het nou met mij te maken? Iedereen is anders, elke baas is anders, elk werk is anders. Dus dat vond ik altijd grote onzin. Maar nu schrijf ik 10 jaar over. En dan denk ik, ja, er zijn toch wel degelijk bepaalde universele waarden op kantoor.
Hmm.
En toen dacht ik, als ik die lijstjes, als ik die nou gewoon allemaal eens ga verzamelen en zelf ga schrijven, Dan kan ik er misschien een boek van maken. En dat liep een beetje uit de hand, want het is best wel een dikke geworden nu.
Ja, het is een hele dikke geworden. Ja, een heleboel lijstjes heb je gemaakt. Dan moet ik wel zeggen dat ik die van wat je niet tegen je baas moet zeggen juist wel weer heel interessant vind.
Wat je niet tegen je baas moet zeggen, dat zijn 13 dingen die ik uiteindelijk heb geselecteerd.
Let op, Emma. Dat is belangrijk voor jou ook.
En ik heb
bijgetekend hoor ik, dus ja, nu moet je het even goed gaan doen. Hè?
Ja, en ik heb ook even een hoogleraar arbeidsrecht en arbeidskunde bijgehaald. Hmm. Omdat ik dacht, ik wil toch wel even zeker weten.
Dat is NDC, hè? Zo kent
je het. Wat je niet moet zeggen, ik vind jou een hele slechte baas, bijvoorbeeld. Want dan kan
dat is toch vaak wel zo?
Ja, maar dat is niet zo handig om te zeggen. Want dan heb je een soort vertrouwensbreuk, kan je geen kant meer op. Okay. Heb je eigenlijk alleen maar jezelf mee. Okay. Klootviool, moet je ook nooit zeggen tegen je baas. Hmm.
Klootviool niet?
Nee, en bijvoorbeeld ook niet welke idioot heeft dit verzonnen. Of wat ben je een ongelofelijke zak hooi. De kern daarvan is eigenlijk, je moet altijd weer met je baas verder. Of je moet een andere werkgever zoeken natuurlijk. Ja. Wat ik zelf zei op mijn eerste dag bij de Volkskrant. Vlak voor mijn eerste dag bij de Volkskrant zei ik, ik heb geen tijd om morgen naar mijn werk te komen. Dat was misschien ook niet het allerslechtste.
Nee, dat is geen goed begin.
Nee. Maar goed, dus daarom mag klootviool niet dan.
Nee, een klootzak zou ook niet mogen dan.
Nou, dat gaat er meer om dat je eigenlijk, de kern is eigenlijk van dat hoofdstuk en van die lijstjes dat je tot elkaar bent veroordeeld. En je moet eigenlijk altijd je baas een heel klein muizengaatje laten waar die uit kan ontsnappen. Als je namelijk in een soort padstelling tegenover elkaar staat, ben jij altijd degene die het onderspit delft. En dat heb ik geleerd van die hoogleraar. Had ik wel een hoogleraar voor nodig, want ik heb soms mijn baas wel eens uitgescholden. Met terugwerkende kracht heb ik een hoop dingen verkeerd gedaan die ik in het boek nu allemaal heb uitgelegd aan andere mensen.
En als je nou die 19 dingen, zoals het boek ook heet, die je nooit met je collega's moet doen, wat zijn nou de belangrijkste dingen die je nooit met je collega's moet doen?
Nou, het belangrijkste is
wel heel essentieel dit weer.
Op zich best wel, ja.
Ook wel heel essentieel.
Ik ben ook een beetje bang dat het confronterend gaat zijn.
Ja. Nou, als ik het nou eens aan jou zou vragen, Wilfred, wat is nou het belangrijke, of een voorbeeld van iets wat je nooit met je collega's zou moeten doen? Wat voor soort dingen zou je dan aan denken?
Nou, relaties neem ik aan, moet je niet doen met je relaties.
Ja, hoezo dat nou weer niet? Ik heb een relatie met mijn collega.
Echt waar?
Ja.
Dat is heel onhandig, lijkt me dat.
Ja, dat is hartstikke leuk.
Relaties op het werk levert er altijd ellende op.
Het is hartstikke gezellig. Oh. Samen monteren.
Okay. Ja, ik kan hem nu even niet vinden, maar het belangrijkste wat je nooit met je collega's moet doen, naar de sauna.
Oké, okay, ja. Ja. Nee, dus, ja.
In jouw geval helemaal niet, nee.
Oh, sorry. Oh. Oké.
Waarom niet?
Vertel.
Nou ja, gewoon ja, lekker naakt met z'n allen in een zweetend hok. Ja, nou ja, je moet er zin in hebben. Misschien is het hartstikke gezellig.
Nou ja, je weet het toch niet? Nee. Het kan heel gezellig zijn,
ja,
toch?
Wellicht, ja. Met John de Mol erbij.
John de Mol erbij.
Ja, is toch ook je baas? Is toch ook collega dan?
Ik denk niet dat John de Mol meegaat.
Nee,
denk
ik ook niet.
Nee, maar goed, dus dat hoofdstuk, dat gaat dus over dingen die je niet met je collega's moet doen. Dat zijn de verschrikkelijke, onvrijwillige, verplichte bedrijfsuitjes.
Oh ja.
En dat heb ik natuurlijk een beetje stiekem die titel genomen. Omdat mensen dan dachten van nou, je moet allerlei dingen niet met je collega's doen. Maar dit gaat natuurlijk gewoon over die bedrijfsuitjes. Op nummer 1 staat dus die sauna. Op nummer 2 staat paaldansen.
Ik heb ook wel eens gedaan volgens mij. Oh, sorry.
Op nummer 3 staat cursus tenen lezen. Dat is dat je allemaal je sokken uit moet trekken. Ja. En dan kun je aan de hand van hoe je tenen eruit zien. Dit is echt gebeurd, Emma. Dat je aan de hand van die tenen kan laten zien wat voor soort type je bent. Dus de ene heeft dan bijvoorbeeld zo'n hamerteen en de ander niet. Het is echt allemaal verschrikkelijk. Line dancing moet je niet doen. De kleur oranje dansen. Geblinddoekte neuriën en dan anderen met dezelfde toonhoogte zoeken. Het zijn allemaal hele erge dingen die worden aangehaald.
Dat zijn wel heel extreme dingen. In je kracht zit er iemand. We hebben net dat Emma vooral in de kracht gezet moet worden. Dat vind je dodelijk eng, heb ik begrepen. Dat soort teksten enzovoort. Dat bestaat niet eens. Hoe kom je erin? Hoe kom je eruit?
Nou, vooral hoe kom je er weer uit?
Ja.
En wat ik ook heel erg slecht vind aan de uitdrukking in je kracht staan, niemand zegt ooit hoe je erin komt.
Nee.
En want bijvoorbeeld iedereen zegt dan tegen Emma, je moet in je kracht gaan staan. Ja, weet zij veel hoe je daar dan. Zegt er dan ook bij hoe ze daar dan in komt?
Nee, daar hebben we het juist over gehad. Zij moet voor zichzelf ontwikkelen. Wat wil ze? Wil ze interviewen? Wil ze tegen de schenen schoppen? Wil ze juist human interest maken? Op het moment dat je ergens goed in bent, moet je er beter in worden. Dan kom je in je kracht.
Ja, maar je moet ook heel veel verschillende dingen doen. Maar dan kom ik nu al.
Ik zit enorm in mijn kracht op dit moment. Want ik vind het heel leuk om te doen.
Ik zit echt heel lekker in je kracht.
Ja, ik zit echt in mijn kracht. Ik stap er zo weer uit. Maar
ga je er vanavond weer in?
Dan moet ik er weer in. Ja.
Nee, maar goed, ik kan jou carrièreadvies geven. Dat is om zoveel mogelijk verschillende dingen te doen. En erachter te komen wat je juist niet wil. En wat ik ook vind.
Al die mensen die allemaal dingen en meningen over jou hebben, probeer zelf te ondervinden waar jij goed in bent. En het kan best zijn dat je daar het eerste jaar niet goed in bent. Kijk naar Wilfred, die was ook niet gelijk een hele goede presentator. No. Misschien sommige mensen zeggen nog steeds niet. Ja. Hè? Maar
die kom je bijna niet meer tegen.
Probeer. Ja. Maar probeer ook vooral niet snel op te geven. Hè? Jij gelooft ergens in. Jij wil bepaalde dingen doen en uitproberen. Blijf dat vooral doen. En wat ik ook heel irritant vind aan Nederland. Als ik nu toch even los
ben. Jouw carrière.
Ja. Waarom moet je altijd in één hokje?
Ach, precies. Ja, altijd in één hokje.
Je kan toch allemaal dingen doen?
Gezegd, je moet precies weten waar je aan toe bent met jou. Maar dat moeten we helemaal niet. Nee. Doe maar wat. Maak er een rotzooi van.
Je hoeft gewoon niet te kiezen.
Maak vooral programma's waar je helemaal niet achter staat. Gewoon lekker door.
En heel veel seks hebben met collega's.
Ja.
Maar de belangrijkste les uit mijn boeken is overgekomen. Dank je wel.
Dank je wel, Japke Debouwma.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Stand by touchdown.
Wat we zien, waar is de besmettingsgraad nu het hoogst, waar de vaccinatiegraad het laagst is?
Daarvoor werkt de regering aan een plan.
En dat is interessant. Wilfred Gené.
Niet alleen een band zonder naam, nu ook een boek zonder naam van Jan Keijzer. En naast me nog steeds ook Emma Wortelboer, die verschillende tips krijgt. Dan weer moet je focussen, dan juist weer niet. Wat is nu de conclusie die je getrokken hebt?
Nou, ik vind toch wel dat er een rode draad in zit. En dat is veel proberen, uitvinden wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En dan je erin vastbijten en niet meer loslaten en zorgen dat je in je kracht komt te staan.
We zijn er.
Kijk.
Dat voor iemand die eigenlijk weinig empathie heeft, hè?
Ja, bizar. Ja, ja, het is echt een zelfhulp-uitzending voor mij.
Ja. Hoe kan dat eigenlijk, dat je zo weinig empathie hebt?
Nou, ik weet dus niet zozeer of ik echt weinig empathie heb. Want ik voel dat natuurlijk wel voor mijn naasten, voor mijn vrienden, voor mensen die me dierbaar zijn. Maar voor sommige situaties voel ik het niet zozeer.
Nee.
Maar die staan ook wat verder van mij af.
Als je in een vluchtelingenkamp staat of zo? Of,
ja, dat heb ik toen inderdaad wel zo ervaren. Ik was toen voor een programma daar op Kamp Moria.
Ja?
En toen stond ik daar en dan vraagt de regisseur aan je natuurlijk van, vertel, wat doet dit met je? Hoe voel je je erbij? Kun je ons meenemen in wat je ziet en wat je denkt? En toen beschreef ik wel wat er op dat moment gebeurde. Maar ik merkte gewoon dat ik het niet zo... Ik voelde er gewoon niet zoveel bij. Zoals anderen dat misschien wel kunnen voelen en gelijk in actie gaan. En weet je, een hele leven...
Johnny de Mol, dat gevoel.
Om maar iemand te noemen inderdaad. Maar dat voelde ik niet. En ik vond het eigenlijk ook best wel apart dat ik dat niet voelde. Want dat is heel raar. Ik bedoel, je bent echt letterlijk de hel op aarde.
Ik zou niet zeggen, het zijn heftige beelden lijkt me.
Totaal. En het is ook niet dat ik dat niet zie. Maar om nou...
Om niet binnen.
Nee. Of nou ja, niet zoals het misschien bij anderen wel binnenkomt.
Ik zei net iconen en ik noemde Jan Keijzer. Kende jij Jan Keijzer?
Nee, echt, nee, het spijt me Jan. Ik heb niet naar Band zonder naam geluisterd.
Nou, ik kan je vertellen, het allereerste plaatje dat ik kocht...
Je weet niet wat je mist.
Nou, dat wou ik net vertellen. Het allereerste plaatje wat ik kocht in mijn leven samen met mijn zusje was Mon Amour van BZN.
Oh joh?
Ja, dus dat is voor mij een iconisch gevoel. Dus dat Jan Keijzer hier nu zit, is zo... Wow. Ik heb ook het hoofdstuk... Hier, deze. Ik moet oppassen dat ik die volgens ga doen.
Genre, dit is niet het juiste.
Nee, dus dit is verkeerd inderdaad. Ja. Dit is de verkeerde, jongens.
Ja.
Ah, ja.
Dit is ongelooflijk. Dit is echt een schande, dit. Jullie kennen Mon Amour toch wel? Mon Amour. Nou ja, enzovoort. Ja. Maar dat is voor mij echt...
Dat deed je heel
leuk. Dat singeltje, dat heb ik nog steeds. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk, Jan. Dus dat betreft...
Hè? Ja, ik hoor wel meer van dit soort verhalen. Ron Jans, jou natuurlijk wel bekend als trainer... Die had het eerste liedje wat ik ooit gezongen heb, Love Me Like a Lion, dat had hij voor het eerst gekocht.
Ja.
En die vertelde dat tegen mij. Ik vind het leuk. Ik ben een enorme voetballiefhebber.
Ja.
En dat vind ik het leuk als je hoort dat Ron Jans dat liedje gekocht heeft.
Ik zong niet door omdat ik nooit de tekst precies wist. Mon amour, tu es l'amour. Ik wist niet precies wat jij zong. Als kind wist ik het niet en ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Wat is
het? Je punt is, het is... Dat hadden wij vroeger natuurlijk ook, toen we klein waren. Dan zong ik ook dingen die helemaal niet klopten.
Ja.
Maar dan dacht ik dat het dat was. In zo.
Maar als ik dat hoofdstuk van jou lees, ben je er zelf ook eens... brabbelachtige liedjes geef je en later ben je er steeds beter in geworden, toch? Of dat maak ik hier een beetje uit op, uit dat hoofdstuk?
Je ontwikkelt je.
Ik had het steeds met een brabbeltekst gezongen. En nu moest er een echte Franse tekst worden gemaakt.
Ja, precies.
Ja.
Nou, kijk, we waren eigenlijk als lolletje op de repetitie. We maakten nog hard rock en rock and roll. Met lang haar en je kent dat wel.
Ja.
Heel ruig. En toen, voor de grap, deden we dat Franse liedje. En dat was meer voor de grap.
Ja.
En ik maakte daar een brabbeltekstje bij.
Ja.
Maar ja, toen dat door de platenmaatschappij gehoord werd, toen zeiden ze, ja, wat is dat nou? Ze vonden eigenlijk die eerste twee liedjes geen hitpotentie hebben.
Nee,
ze zeiden, maar wat is dat andere liedje nou? Wat moeten jullie daarmee? Nou, dat hebben we gewoon voor de grap gedaan.
Maar hoe ging het brabbelen dan?
Nou, je schrijft gewoon, ik heb het begrepen tot bij ABBA dat precies hetzelfde gebeurde. Die spraken natuurlijk ook Zweeds.
Ja.
Die spraken geen goed Engels. Dus die maakten ook een fonetische teksten, zeg maar.
Mon amour.
Ja, maar niet echt de taal, maar het klonk wel.
Ja.
Ja.
Dat is iets, maar wel. Dat is precies.
Dan stond ik met mijn zusje zo, weet je wel, met zo'n borstel stonden we allebei mee te zingen. Je verstond er geen flikken van, maar je denkt, goh, wat een mooi liedje. Dan ging je er een beetje mee spelen.
Ja.
Maar uiteindelijk was dat het begin van een hele nieuwe carrière eigenlijk. En een nieuwe genre, toch?
Dat is het begin geworden van eigenlijk 80 gouden en platina platen.
Hallo, mag ik dat nog één keer horen?
80 gouden en platina platen.
Dat is niet normaal, hè?
Nee, dat is niet normaal.
Nee. Zijn er nog andere artiesten die dit hebben bereikt eigenlijk, of?
Ik denk van in Nederland niet.
Nee. Het is echt absurd als je erover nadenkt. En je schreef eigenlijk bijna alles zelf, toch?
Nou, ik heb wel heel veel geschreven.
Ja.
Maar niet alles.
Nee, maar best veel. Mon Amour was voor jou.
Dat was voor mij ook. Samen met Thomas Dol. Ja.
Ja. En toen kwam Annie erbij. En die werkte in een viswinkel. Die had eens een keer op een bruiloft horen zingen. En toen?
Ja. Nee, we hadden een auditie gehouden.
Ja.
Bij ons in de repetitielokaal. En toen kwamen 25 meisjes op af. En we zaten. Wij stonden achter een buffetje. Want
met vis nemen.
Dan konden we ook makkelijk wegduiken.
Zo,
want al die stemmen waren niet echt geweldig.
Nee.
Maar er was er maar eentje bij die redelijk kon zingen. Maar die was je overgetuige. Die mocht in het weekend niet optreden.
Oh, daar kan je niet veel mee.
Dat is niet handig.
Nee, dan moet je geld verdienen.
Toen had onze drummer Jack een meisje gehoord op een bruiloft. En dat was Annie.
Ja.
En die kwam in een lange jeansjas op een maandag of een woensdag bij ons op de repetitie. Heel nerveus. Ik geloof dat dat nooit veranderd is. Maar zij zong daar gewoon wat dingetjes. En toen keken wij elkaar aan en we wisten, dit gaat er worden.
Dan gelijk een nummer 1 hit, boom. Was klaar, toch?
Nummer 1 hit.
Daar is die! Ja! Het was even zoeken, maar dat is ze, hoor. Het is Annie. Met Jan, hè?
Ja.
Met Passé, dat was het inderdaad.
Met Passé. Maar dit heb jij geschreven, dus?
Ja.
Maar hoe schrijf je Frans? Spreekt u Frans?
Ja, die spreekt het wel redelijk, ja.
Oké, dat scheelt dan.
Ja, natuurlijk. Maar in het begin was het ook echt niet zo geweldig, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben een puzzelaar.
Ook alweer?
Ja, nee. Wel.
Ja, wow. Dat heb je gemeen.
Ik vind het allemaal gelijk in je gasten vandaag.
Ja, maar dan zit je altijd te rommelen met taal. Ook met dit boek bijvoorbeeld weer.
Ja.
Dat is natuurlijk ook.
Want waarom dit boek? Waarom vond je dat het tijd was om dit boek te schrijven?
Nou, het is doodzonde gewoon. Mijn kinderen hebben me eigenlijk aangezet hiertoe.
Ja.
Want die zeiden, pa, als je het niet opschrijft, dan zijn we straks die leuke verhalen allemaal kwijt en niemand weet het meer.
Nee.
En ik net vertelde het ook tegen jou, tot mij, ik heb heel veel vragen aan mijn vader en moeder, maar die zijn er niet meer. En ik had wel bepaalde dingen willen weten nog. En je interesses zijn nu anders, maar dat zal mij later niet overkomen. Ze weten, als ze dat boek lezen, weten ze dat ik 15 jaar lol heb gehad, dat ik eigenlijk niet heb gewerkt. Want dat is mijn hobby geweest.
Ja.
Maar je zei ook dat je eigenlijk niet eens alles erin hebt weten te zetten.
Nee, maar ik kom mensen tegen en zeggen ze, Jan, dat verhaal van dat en dat staat er nog wel in. En dan denk ik, dat had er ook in gekund.
Ja. Nee, je hebt ook bepaalde dingen ingehouden, neem ik aan. Want je wilde niemand beledigen, toch? Het is meer bedoeld ook.
Nou, kijk, het is niet zo dat ik.
Je woont in het Volendam. Nee, dat kan niet.
Ik blijf wel in dat dorp wonen.
Dat bedoel ik, ja.
Dat dus wel, ja.
Je kunt niet alles maken dan, toch, neem ik aan. Als je zo
nee, maar ik denk dat ik wel oprecht ben geweest in het schrijven zoals het echt was.
Ja.
En als het niet zo was, dan schrijf ik er ook bij dat dat niet de ware reden was of wat dan ook.
Oké, want ik bedoel, het is niet alleen Nederland. Ik lees hier ook het hoofdstuk Zuid-Afrika. 26 keer ben je er ook geweest. Maar je waren ook internationaal gewoon bekend.
Heel erg bekend, ja.
Dat wist ik al die jaren niet.
We hebben daar miljoenen platen verkocht, ook in Zuid-Afrika.
Miljoenen platen?
Ja.
En Just an Illusion is overal over de wereld een hit geweest, lees ik in het boek van jou?
Ja. Toen ik meedeed aan de beste zangers, toen werd ik verrast door Julia Zara, een meisje, wat ik eigenlijk nog nooit
ik ook
had
niet
horen zingen. Zij won The Voice of Holland of zo. En die heeft dat liedje in haar eigen versie gedaan. En op dat moment dat ik het hoorde, was ik zeer verrast en zei... dit is een wereldhit, maar je roept wel eens wat en niet alles komt uit.
Nee, maar...
maar dit is wel uitgekomen. Dat liedje is echt over de hele wereld. Kijk maar op het internet, dan zie je echt reggae-uitvoeringen. Je ziet rock'n'roll, je ziet allerlei manieren van Just an Illusion. In de hele wereld.
Houden jullie er nog wat aan over ook?
Je hoeft niet bang te zijn tot het me slecht gaat.
Nee, nee, maar ik neem aan dat er allemaal royalties overheen gaan. Dat is toch hartstikke mooi dat je dat voor elkaar krijgt. Dat je een beetje ABBA-achtige volumes dan hoor ik bijna, wat je hebt geproduceerd. Toch veel nummers gemaakt en veel hits.
Ik heb 650 liedjes geschreven.
Wow.
Holy smoke.
650? Ken je ze allemaal nog uit je hoofd?
Nee, natuurlijk niet.
Oh.
Dat is echt heel veel.
Wow.
Gouden platen hoor ik net al.
Maar is het dan ook zo... Sorry, dat je dan...
ik wist dat je kwaad werd.
Nee, ik zeg even wat. Is het dan ook zo dat als iemand naar je toe komt en zegt... hey, ik wil graag dit nummer van jou, maar dan in weet ik veel hard rock of zo. Okay? Dan, is er ook een muziekstijl waarvan je zegt... nee, dat mag echt niet.
Nee, maar kijk, als mensen naar mij toe komen... dan komen ze voor de muziek die ik nu op dit moment maak, of wat dan ook.
Ja, maar als er reggae-uitvoeringen van...
Ja, reggae vind ik helemaal te gek.
Ja, dus dat begrijp ik.
Maar het is niet zo dat ik in elk liedje een andere uitvoering kan brengen.
Nee?
Want dan moet ik echt de mensen, de bands, instrueren van tevoren. Als jij vraagt, ik wil dat nummer in reggae, dan kan ik dat voor jou doen. Maar dan moet ik wel niet met die band gaan spreken. Snap je?
Maar Jan, in jouw tijd bekend zijn was echt nog iets bijzonders, hè? Toch? Neem ik aan. Want ik bedoel, iedereen is nu bekend vandaag de dag. Hè?
Nee, want het is, ooit een dat is nu niet meer zo. Kijk, het is ook zo dat een hit is niet meer... Vroeger was een hit, dan was je gewoon een heel jaar stond je in de hitparade.
Ja.
En nu is het één week.
Nee, maar je kon toch niet normaal over straat als het een beetje mee zat?
Nee, je kon eigenlijk heel moeilijk over straat.
Ja, je was gewoon toch...
ging ook eigenlijk Amsterdam niet in of zo.
Nee.
Want dan bleef je maar foto's maken in, handtekeningen geven.
Ja.
Al vond ik dat natuurlijk ook prachtig in het begin. Hè.
Is de essentie van dit boek eigenlijk dat je alles uit je leven hebt gehaald? Is dat de kern?
Nou, dat weet je nooit natuurlijk. Ik heb me wel ontwikkeld als mens. Ook in, als je werkt met, met zes mensen binnen een band, zo lang... Dan kom je ook loop je tegen dingen aan die niet goed zijn.
Nee, irritaties onderling.
Je wordt een beetje mens ook. In het begin ben je natuurlijk nog niet gepolijst. En begin je als vrolijke jongen te zingen. En dan houdt het op.
Ja, ooit als drummer
ga je ook
begonnen.
Nog nadenken.
Ja, eerst als drummer begonnen trouwens. Later pas zanger, voor de duidelijkheid. Ik vroeg het je een paar weken geleden bij ons op de radio bij Veronica. Die band, die komt weer samen. Ze zijn van de week allemaal langs geweest. Hebben de boekpresentatie.
Ze waren er allemaal, na 15 jaar.
En toen zei je, dat ga ik even regelen op die dag. Is het gelukt? Ga je met z'n allen weer wat doen?
Ja, dat is een grote vraag.
Ja, dat wil iedereen weten, Jan.
Nou, kijk wat het is. Ik sta niet onwelwillend over tegenover een reunieconcert.
Ja.
Dan heb ik het over één concert, hè.
Oké. Okay.
Maar dat zou ik dan het liefst doen met alle mensen... waar ik ooit mee heb op te treden.
Oké. Okay.
En ik ga niet met één zangeres of met één... ik vind dat we dat met allemaal moeten doen.
Ja, iedereen bij de band is geweest.
En ik weet niet of iedereen dat ook van mening is. En als dat, want die gesprekken hebben we nog niet gevoerd.
Nee, maar dat zou wel mooi zijn.
Het zou mooi zijn.
Mogen wij komen dan, Emma en ik?
Jullie mogen zeker komen.
Ja, gaan we meekomen.
Wil ik wel alle 650 liedjes horen.
Nee, dat gaat niet lukken.
Boek zonder naam. Je bent overal geweest deze week. Moet wel fijn zijn om even weer over je leven te kunnen praten.
Nou, dat zeg ik net ook. Ik maak maar één boek. En dat is hem.
Ik heb zo'n gevoel dat er wel nog één komt.
Nee hoor, dat gaat niet gebeuren.
Nee, zeker niet. Nee.
En misschien een misdaadserie dan.
Oké, okay, goed dat je er was, Jan.
Wauw.
Dankjewel.
Icoon van het eerste uur. Allereerste plaatje, daar zit hij gewoon, Jan Keijzer.
Ja, leuk.
Bijzonder moment. Ik houd het nog net droog. Bedankt, hè. En succes. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Dan zit volgens mij in de Sky Lounge. Ja, de Sky Lounge met Hugo Lochtenberg. Nou, ook leuk. Emma, bedankt.
Graag gedaan.
Ging snel, hè?
Ging heel snel, ja. Maar ik heb ook wel zin om weer even uit deze stoel te gaan.
Ja, snap ik heel goed. Tot de volgende keer.
Ja, is goed.
Doei.
Stand by touchdown. Stand by touchdown.
Wat we zien, waar is de besmettingsgraad nu het hoogst, waar de vaccinatiegraad het laagst is?
Maar er is natuurlijk een risico dat het langer duurt.
Ja, dat is volstrekt onacceptabel.
Hoe gaat het demissionaire kabinet die nou compenseren?
Het kabinet neemt het heel serieus.
Dus het is schuiven met een pak geld.
Maar ik wil stellen dat het gewoon niet normaal is.
We gaan over tot een boostercampagne.
Dan zie je dus een hele hoge piek in een grafiek met toen we nog gas hadden.
En dat is interessant.
Daarvoor werkt de regering aan een plan.
Maar ook premier Rutte die heeft dit jaar wat uit te leggen.
Want nog nooit zat Nederland zo lang met een demissionair kabinet als nu.
Daar waren we mee bezig, daar zijn we mee bezig en daar willen we ook mee bezig blijven.
Nou ja, het is afwachten wat er aan de oliekant gebeurt.
Ik hoor toch wel Kamerleden hier zeggen dat ze ook wel echt een beetje moe zijn.
En ik moet zeggen, voor mij zijn jullie eigenlijk allemaal wel winnaars.
Maar god, wat politiek correct.
Dus de concurrentie per woning die gaat flink omhoog daardoor.
En nu voor het eerst dus echt in de ruimte.
Ja, dat is een bedroevend resultaat.
Zoals we met z'n allen naar de supermarkt renden om genoeg toiletpapier te halen.
En dat is interessant.
Vandaag hebben we besloten om de beursgang tot nader order uit te stellen.
Nou, het is natuurlijk eerlijk dat niet alles van een eerlijk om te zeggen dat niet alles van een leien dakje gaat.
Maar u heeft recht op het laatste woord. Is er nog iets wat u wil zeggen? Er is al heel veel gezegd.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.